we zijn er.
Ik was van, nu ga ik ook als Michiel. Michiel doet altijd ja! Michiel.
Je microfoon stond nog niet open.
Mijn microfoon stond niet. Het was er echt aanwezig. Iedereen super welkom. We luisteren weer vandaag naar een vol programma volgens mij, Martijn, of niet?
Ja, best wel. En in ieder geval heel veel verschillende dingen. En,
heel veel verschillende dingen.
Heel vol tafel op dit moment.
Ja, we hebben een hele volle tafel op dit moment. Dat gaan we straks verklappen. Maar wel interessant. Dus gewoon blijven luisteren.
Blijven luisteren.
Altijd. Het is zaterdag.
Het is zaterdag en we zitten hier met z'n tweeën.
We zitten hier... Nou, nee, dat is niet helemaal waar. We zitten met een volle tafel.
Twee mensen met twee gele t-shirts aan.
Twee mensen met een geel t-shirt aan. En Michiel is nog thuis. Misschien ook wel in zijn gele t-shirt.
Thuis.
Dus ja, hij is weer thuis. Nou ja, nee. Michiel is thuis. Met een geel t-shirt hoop ik om ons te supporten bij deze aflevering van Op de Klippen. Toch?
Ja. En dat gaat hij ook zeker doen. Maar hij was in ieder geval nog niet genoeg opgeknapt om hier te zitten.
Ons advies was ook, blijf nog maar vooral even thuis om volgende week weer te kunnen knallen.
Ja, dat hopen we echt inderdaad dat hij dat gaat doen. Dus
ja. Nou, daar gaan we.
Daar
je bent
we.
Aan het aftellen, hè? Ja. Hij komt er bijna aan. Op de Klippen.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Live met Judith en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen. 901.1.
Want ze rekten ze die eindes aan het vroeger eind uit, hè?
Ja, ik wou net zeggen. Nou, ik zat al natuurlijk elke keer koptelefoon op en af. En toen zei je, nee, rustig aan. Dat is natuurlijk de good old plaatjes. Die duren allemaal gewoon veel langer vroeger.
Ja, maar ook dat eind, bedoel, dat zal tegenwoordig echt gewoon doef. Zo
doef,
afgekapt
ja,
worden,
nee, klaar, dan. Klaar. Wil je dan ook vertellen wie het is? Want volgens mij zijn er heel veel luisteraars die echt nu denken, waar heb ik in godsnaam naar geluisterd?
Golden Earring, de grote Nederlandse groep met Back Home.
Oké, okay. Back home, Michiel. Michiel heeft zijn gele t-shirt aan.
Ja.
Dat heeft hij net even geappt, dus hij volgt ons echt. Dat betekent, we feel the pressure on our shoulders.
We krijgen aan het eind van de uitzending ook weer de nodige feedback over ons heen.
Ja, altijd. Maar wij doen ons best vanuit Kuba Company.
Ja, en dicht.
Kuba Company is gesloten na twee dagen. Een waanzinnig festival bij La Breeze XL.
En vanavond ook nog weer.
En vanavond ook weer. Maar de eigenaar, Huub, super. Je bent heel goed voor je personeel. Want je zorgt er gewoon voor dat ze vandaag lekker uitgerust kunnen zijn. Om vanavond weer klaar te staan bij La Breeze. Met een smile en losse heupen. Want die moet je wel hebben voor La Breeze.
Ja,
dus echt, het is een dansfestival. Ik weet niet of die gasten die zitten hier echt heel stil aan tafel. Volgens mij. Maar het zijn wel allemaal hele leuke mensen die volgens mij ook best wel losse heupen hebben hoor. Denk het wel. Kunnen jullie een beetje dansen?
Ik zie
natuurlijk.
Kijk, dit bedoel ik.
Oliana kan heel goed dansen.
Ja, volgens mij ook wel.
Maar hij is dit hard zo in hoofd te schudden van dat hij dat niet kan.
Jawel, zie maar dan. Laat maar zien. Wereldradio. Ja. Hey, we hebben hier zoals gezegd gasten. En Martijn, jij vond dat je ze allemaal gezelliger uit moest nodigen. En ik ben heel blij dat ze er zijn. Dat betekent dat ik een hele speciale koptelefoon op heb. Die we anders niet echt gebruiken, volgens mij.
Het is een koptelefoon extra. Normaal gesproken hebben we altijd een koptelefoon extra. Omdat Michiel die meeneemt.
En juist.
Eentje. En de andere twee weken was ik die dus vergeten.
Yo. En een extra mic.
Een extra mic. Maar in ieder geval, we zitten met z'n zes hier aan tafel.
Wauw.
Vier gasten. Maurice Adriaans.
Ja, ik ben weer een keertje bij je.
Nou, dus, gezellig.
Dus daar zijn we blij mee. Dan moet ik even kijken of ik dat goed uitspreek. Petsy Grigori,
ik ben hem ook, ja.
Uit Curaçao?
Helemaal uit Curaçao.
Een oude bekende van ons, Nolly Oliana, niet weg te slaan.
Ik sla wel humorons. Ja.
En Sion Janga.
Ja, mijn tweede keer hier bij de WWE.
Ja, leuk.
Ja.
Zeker.
Ja, zeker. Dus, samen vormen zij deel van...
Nou, even... Moet ik anders kijken, van de vrouw van Maurice krijg ik enorm op bedonder.
Oh, vertel.
Drie zijn van de klimaattafel. En één, Maurice zelf, is coördinator klimaatbeleid OLB.
En samen zijn zij toch het team van, of niet?
Nou,
klopt het hard?
Het is een aanvulling ervan.
Het is een aanvulling. Nou, daar gaan we dan alles over horen.
Goed, we beginnen even met de klimaattafel. Afgelopen donderdag was het, geloof ik. Hebben jullie de eerste kick-off gehad. Volle zaal, 120 mensen heb ik begrepen. Enthousiaste mensen heb ik ook begrepen. Nolly, wat was jouw indruk van de stemming in de zaal? Wat wordt er verwacht?
Ja, ik vond de stemming op zich heel, heel positief. De mensen hebben hele goede vragen gesteld en zijn zeer geïnteresseerd in het onderwerp. Ik moet ook meteen aangeven, dit is de eerste keer volgens mij op Bonaire dat we eigenlijk op een zo'n manier een soort volksraadpleging organiseren. Waarbij we dus de bevolking...
Nou, ik weet niet zeker, want we hebben een paar jaar geleden dat masterplan gehad.
Nou, dat was niet zo'n succes hoor. Dus...
Nee, maar het is toen wel geprobeerd. Nou.
Ja, maar dit gaat lukken. Dit gaat zeker lukken. We hebben heel veel tijd en energie erin gestopt om dit zo goed mogelijk te voor te bereiden. En dit is een onderwerp in principe die iedereen aangaat. Mm-hmm. Dus van jong tot oud, maar ook ervoor zeker als het gaat om de generaties na ons.
Wie waren daar? Want je had het over veel mensen. Wie zaten daar in de zaal?
Kijk, we zijn langs verschillende radiostations geweest vorige week om mensen op te roepen om naar de activiteit te komen, om naar de kick-off te komen. We hebben ook nog zelf de organisaties, de grote organisaties op het eiland uitgenodigd. Ook nog de mensen die ons gaan helpen bij de tafelgesprekken die hierna volgen. Om precies te zijn, 13 maart is het eerste tafelgesprek, dus de notulisten en de gespreksleiders, et cetera, leden van de raad, bestuurscollege, et cetera, gezaghebber. Er waren jeugd, zeker jongeren van de lyceum waren ook in grote aantallen aanwezig. Dus we hebben geprobeerd om zoveel mogelijk groeperingen op het eiland te bereiken.
Ik las in het Bonaire.nu dat er werd Nederlands gepraat tijdens de bijeenkomst. Omdat, zoals jij uitlegde, 90% van de mensen die aanwezig waren, Nederlandstalig waren.
Kijk, we gaan verschillende talen gebruiken gedurende deze periode. Mm-hmm. Als we bijvoorbeeld met de Spaanstaligen in gesprek gaan, dan doen we dat gewoon in het Spaans. Mm-hmm. Bepaalde mensen, zeker in de duiksector, die geven aan dat het voor hun veel makkelijker is om bepaalde gesprekken of besprekingen te voeren in het Engels. Zullen we ook doen. We gaan ook Baudi Palo gesprekken voeren met mensen bijvoorbeeld
onder de boom.
Dus bij een snackbar of bij een voetbalwedstrijd, et cetera. Of die Reding Kong. Dat doen we dan zeer waarschijnlijk dan in het papiament. Dus mm-hmm. Het gaat erom dat we de gelegenheid geven aan de groep. Willen ze zich uiten in het Nederlands, dan doen we ons betoog in het Nederlands.
Maar wat ik mee bedoel, was het van tevoren bekend van dat het inderdaad voornamelijk Nederlandstalig zou zijn? Of
nee,
is het teleurstelling dat er weinig papiamentstalige mensen waren?
Nee, er waren best wel veel Antillianen in de zaal. Maar het ging voornamelijk om dat die Antillianen, ook die in de zaal waren, die spreken ook vrij goed Nederlands. Dus, en het gaat erom om zo groot mogelijk deel van de groep te bereiken. En daar gaat het om.
Ja. Ik ga naar een ander. Dat moet ik het goed zeggen, want je hebt het al gezegd. Petsy.
Ja, correct.
Jij komt uit Curaçao. Wat is jouw rol? Waarom ben je hier gekomen om mee te helpen aan de klimaattafel hier?
Op Curaçao zijn we ook bezig met ons klimaattraject. En ik ben daar een van de leden van de commissie die daaraan werkt. En mij werd gevraagd door de klimaattafel om een betoog te houden over hoe klimaat verandert in de regio. En ook om te praten over de lessen die we hebben geleerd op Curaçao. En de dingen die wij aan het doen zijn binnen de regio om te kijken hoe wij het gesprek over klimaat op tafel kunnen zetten. Mm-hmm. Dus ik was heel blij om hier aan mee te doen. Want je zag, er was een hele fijne stemming in de zaal. En je ziet dat de mensen betrokken zijn. En dat is heel erg fijn. En voor mij is het een unicum dat er zo'n brede consultatie wordt gehouden. Op Curaçao hebben we het ook een consultatie gehouden. Maar dat was niet zo breed als deze. Dat echt ook het publiek gewoon letterlijk. Iedereen die daar zin in heeft, die kan dan aan de tafel zitten. En dat geeft een andere perspectief. Ja. Want dat hebben wij ook geleerd op Curaçao. De participatie van je bevolking is heel erg belangrijk.
Maar... Nou, dat was een uitspraak die jij deed. Hè? Van, ja. En, welk klimaatplan je ook verzint, als je de bevolking daar niet mee krijgt, is het zinloos.
Exactly. Dan is het een dode letter. Want wat we hebben gezien, soms neem je maatregelen. En op papier werkt het fantastisch. En in de theorieën klopt het allemaal. Maar als de mensen er niet achter staan, dan gaan ze zich ook niet houden aan wat je zegt. Dus dan mislukt uiteindelijk toch je plan. En we zien het overal. Mm-hmm. We zien het overal gebeuren. Dat misschien heb je een heel mooi idee om een brug te bouwen ergens. Maar de mensen, je bedekt juist hun view. Dus dat willen ze niet hebben. En dan gaan ze dat misschien kapot maken. Mm-hmm. Dus dat soort dingen, daar moet je heel erg bewust mee omgaan. En echt goed opletten dat de participatie van je bevolking ook goed wordt uitgewerkt in het beleid.
Sion? Je hebt hier ook de Greenpeace die dus acties onderneemt en een rechtszaak tegen de Nederlandse staat begonnen. Zou dat meehelpen met bewustzijn hier? Dat er veel publiciteit rondom die rechtszaak geweest is. Dat daarom hier meer bewustzijn is voor die klimaatsverandering dan op andere eilanden?
Jazeker. Je ziet nu al dat Greenpeace veel aandacht krijgt voor de situatie. Greenpeace heeft net een zaak geworden van de
stikstof.
Van de stikstofzaak. Dus die wordt met veel belangstelling gekeken van wat gaat worden in oktober. Oktober volgens mij, ja?
Ja, 7 en 8 oktober gaat het
7 en 8 oktober. Dus nu zijn meer ogen gericht op Bonaire om te kijken van ja, wat gaat gebeuren. En ja, Nederland is ook paniek aan het voetballen nu op dit moment. Want ja, we moeten ook iets doen om aan de rechter te laten zien dat wij toch goed bezig zijn. Dus we krijgen wel best wel veel aandacht op dit gebied. Dankzij Greenpeace. Want dankzij Greenpeace is dit begonnen. Dat moeten we niet vergeten.
Als Greenpeace die dat onderzoek nu had gedaan, van dat in 2050 15% van het eiland onder water staat, dan was waarschijnlijk het Nijpels nooit een verkenner geworden. Nee. En was die klimaattafel nooit gehoord. Klopt dat, Nonny?
Deels. Ik denk dat dit speelt al jaren in Nederland en in Europa en zeker in geïndustrialiseerde landen. En kijk, Greenpeace heeft inderdaad een rapport geschreven waarin bepaalde modellen zijn toegepast om te laten zien als er niks wordt gedaan dat een deel van het eiland onder water komt te staan. Dat klopt. Maar er zijn ook andere rapporten naast die van Greenpeace. Er zijn rapporten van de Universiteit van Wageningen, het rapport van de heer Peter Verweij. Zo kan ik een aantal rapporten opnoemen. Er zijn in totaal, waarvan wij kennis van hebben, 36 rapporten die iets hebben geschreven of staat beschreven over de klimaatverandering en de effecten daarvan.
Lijkt een beetje op alle rapporten over de bestaansminimum. Hè?
Ja, inderdaad. Dus dit speelt al een langere tijd. Alleen nu heeft het bijvoorbeeld een andere dimensie gekregen. Nu gaat het proces veel sneller. En door eigenlijk Greenpeace ook de rechtszaak heeft gewonnen, et cetera. Dat geeft nog extra...
Ja, want Maurice, daar weet jij waarschijnlijk ook van. Greenpeace heeft extra bewijs aangevoerd in de rechtszaak. Waarbij ze zeggen van eigenlijk dezelfde argumentatie nu gaan voeren als bij de stikstof. De Nederlandse regering, je houdt je niet aan je eigen regels. Ja. Jij vertegenwoordigt hier het OLB. Wat heeft OLB ook een discussie met Greenpeace hierover?
Nou, niet een discussie echt. Ik bedoel, ik denk dat we allemaal op het eiland eigenlijk eens zijn dat Nederland ons een beetje vergeten is aan deze kant.
Niet voor het eerst.
En dat is zo. En ik ben blij dat mede door Greenpeace, maar ik denk ook de lokale overheid heeft daar ook steeds meer aandacht voor gevraagd. Van hallo, Nederland heeft heel vaak de neiging om, zeker voor de BES, te roepen van ja, wij vertegenwoordigen jullie wel in een regionale conferentie. En wij bepalen wel wat goed voor jullie is. En daar heeft Greenpeace in geholpen van dat wij ook zeiden van nee, wij willen zelf naar die conferentie en zelf ons standpunt. En ik moet zeggen dat ook mee heeft geholpen dat de grotere eilanden, Curaçao, Aruba en Sint Maarten, die discussie al eerder begonnen waren. Dus dat ze zeiden nee, er moet een Caribische nood komen in het beleid van het Koninkrijk. Dus wij konden op een gegeven moment daarbij aansluiten van hey, Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn al bezig om een visie te maken over wat dat betekent, die klimaatsverandering voor hun. Dus wij als BAS vinden ook dat wij een stoel aan die tafel moeten krijgen. Dus er zijn verschillende factoren die spelen. Maar de rode lijn is, iedereen hier, ook de overheid, ook wij als ambtenaren, wij zijn het allemaal in principe eens dat we eigenlijk vergeten zijn in dit traject wat in Nederland al, wat Nonny zegt, al 40 jaar. Toen ik studeerde, hadden men het al over de klimaatsverandering, de dijken moesten verhoogd worden.
De Klif van Rome.
Juist, ja. Dus men is al heel lang bezig en ja, wij nog niet.
Ja, ik weet niet aan wie ik het moet vragen, maar ik vraag het even in het algemeen, dan krijg ik ongetwijfeld een antwoord. Het is duidelijk dat de klimaattafel voor een heel groot gedeelte bedoeld is om bewustwording te bewerkstelligen. Maar Nori, jij hebt in jouw begintoespraak gezegd van het gaat niet alleen om bewustwording, maar ook om acties. Dan komt bij mij gelijk de vraag van welke formele status heeft de klimaattafel en de conclusies, wat voor status heeft dat? Moet daarnaar geluisterd worden of kan dat gewoon ook door Nederland compleet genegeerd worden? Wat gebeurt er met de resultaten?
Kijk, de resultaten worden beschreven uiteindelijk in een klimaatplan. Met het idee dat daarna een soort uitvoerings...
Dat klimaatplan gaat dan weer naar het OLB toe?
Klimaatplan gaat naar de OLB, maar het klimaatplan gaat ook naar de Rijksoverheid. Dus beide overheden hebben verantwoordelijkheid. Maar misschien is het ook goed om aan te geven dat elk persoon ook op het eiland heeft ook een verantwoordelijkheid en een rol.
Mm-hmm.
Ook de organisaties hebben een verantwoordelijkheid en een rol. Dus het gaat om de hele gemeenschap, ongeacht of je nog in een georganiseerde instantie of instelling bent. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid. En belangrijk is dat we de maatregelen nemen of de acties uitvoeren om het eiland en de eilandbewoners te beschermen voor mogelijke calamiteiten die zich kunnen voordoen in de toekomst.
Ja. Ik heb een beetje een kikker in mijn keel. Stel nou, er komt een klimaatplan en iedereen, ook het OLB, iedereen zegt van jongens, dit is een fantastisch plan, dit moet gaan uitvoeren, dat gaat echt helpen. En de Nederlandse overheid zegt van fantastisch plan, doen we niet.
Dat gaat zeker volgens mij niet gebeuren. Waarom? Want we hebben ook met elkaar afgesproken, zowel het OLB als de betrokken Nederlandse ministeries, dat we samen optrekken. Dus dat betekent dat we regelmatig, elke maand in ieder geval één keer per maand, hebben we contact met de collega's in Den Haag om af te stemmen.
Het is dus waarom? Niet zo dat jullie met het eindrapport komen, dat is het, maar nee. Er is ook een discussie met Den Haag.
Correct. Dus dat betekent, het is een integraal plan met participatie ook van 5 verschillende ministeries. Ministeries van Economische Zaken, ministerie van KGG, ministerie van IMW, ministerie van BZK, etc.
Landbouw.
En ministerie van LN, wat is het tegen?
LVVN.
LVVN, het is veranderd de laatste tijd. LVVN, dus al die ministeries worden elke maand geïnformeerd over het traject en waar het nodig is of nodig wordt geacht, betekent dat er bepaalde aanpassingen ook op plaatsvinden. Dit houdt ook in dat ze alvast ook moeten gaan reserveren op de meerjarenbegroting financiële middelen om die acties ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Dus vandaar dat we zeggen, we maken niet een plan dat onuitvoerbaar is. Nee, we maken juist een plan dat 1 gedragen is, uitvoerbaar is en dat ook een soort controlesystematiek ingebouwd moet worden. Dat het ook dat de hele situatie daarna wordt gemonitord.
Met andere woorden, op het moment dat er een plan ligt, is dat het plan al in feite goedgekeurd door de Nederlandse regering?
Correct.
En ik denk dat je niet moet vergeten, kijk, de lokale overheid zit niet stil. Hè? Ik bedoel, dit verrast ons natuurlijk niet. We zijn er natuurlijk al langer mee bezig. En behalve Greenpeace denk ik toch ook dat die neerslag in november 2022... waarbij toch heel veel hier in Plaaien, heel veel huizen onder water kwamen en zo, was een soort wake-up call, denk ik.
Even voor mensen die toen niet op het eiland waren, toen was er een enorme regenbui.
Ja, het was bijna 100, iets meer dan 100 millimeter gevallen in volgens mij 2 uur of 1 uur tijd.
Maar ik heb toen uitgerekend dat in 4 uur meer water is gevallen dan het web in 10 jaar maakt.
Ja. Dus toen waren er grote overstromingen. Er waren heel veel modderpluimen naar zee toe. Het was één grote shock effect eigenlijk. En Ondanks dat we daarvoor waren we natuurlijk al aan het praten en aan het nadenken. Toen hebben we als binnen de overheid gezegd van we moeten echt gaan opschieten. Want dat klimaat is aan het veranderen. En het komt eraan. Het schiet ook op. We beginnen het echt te merken. Peter zei dat laatst ook. Ik bedoel, het is niet alleen maar van, het zijn cijfers en rapporten. S'avonds als je vroeger met je op je balkonnetje zat en dan deed je een jasje aan, want het werd fris. Dat heb je niet meer. Nee. Als je nu in de zomer de zee inloopt om te verfrissen, het verfrist niet meer. Nee. Het is warm geworden, je zweet onder water.
Het water staat bijna tegen de onderkant van Karelspier aan.
Correct. Dus je begint het te merken. Dus dat deed ons ook als overheid natuurlijk realiseren. We moeten gaan opschieten. We weten ook dat de molens in Nederland langzaam malen. Dus ook voor hun was het een verandering van kijk op die dingen, prioriteiten stellen en zo. Dus we zijn als overheid, lokale overheid, meteen van start gegaan met de basics. Waar je al zag dat er problemen waren. Wateropvang, wetgeving, kijk hoe je huizen bouwt. Al dat soort dingen wat je ziet, dat worden issues voor de toekomst.
Maar kan je daar wat concreter zeggen over, Maurice? Want als ik als burger toch nog met een beetje regen hier in de rondte rij en ik zie ook heel veel nieuwe wegen dat ik door ongeveer mijn paddleboard moet pakken om naar de overkant te komen, terwijl ik weet dat dat net opnieuw gedaan en gestraat en weet ik veel wat gedaan is. Kun je concreet iets noemen? Hè? Want je zegt, wij zijn er als lokale overheid echt wel van bewust en we zijn ermee bezig. Maar kun je concreet iets benoemen waarvan je zegt, dat komt echt door of die ervaring of omdat we weten dat er een klimaatverandering is en daarom zijn wij nu op een of andere manier anders aan het bouwen of iets anders aan het doen?
Ja, dus een van de dingen die uit die regenbui toen in november kwam natuurlijk, was dat onze opslag niet werkte. Hè. Dus we hadden ontzettende problemen dat de dammen waren meteen vol, liepen over de afvoer. En er waren grote overstromingen omdat mensen allemaal auto's in afvoer hadden zitten. Dus we zeggen, we moeten dat water weer binnenlands gaan vasthouden. Dus we hebben meteen een groot plan gemaakt. Hebben we toevallig ook aan Nederland voor financiering gevraagd. Maar die kwamen niet direct aan de gang. Dus we hebben gezegd, oké, we kunnen niet wachten. We wilden voor december, of voor oktober eigenlijk 23, wilden we de grote dammen al gerepareerd hebben, zodat het niet meer zou gebeuren bij Salie en die Vlijt, bijvoorbeeld, of bij LVV, wat we toen hadden gezien. Dus we zijn meteen begonnen met Mentor als eerste. Hebben we daar de dammen hersteld in eerste instantie en daarna bij LVV die dammen hersteld, die afwatering geregeld. We hebben meteen Wageningen ingeschakeld om ons te helpen met de waterafvoer, om te kijken, want dingen zijn veranderd door de tijd. Hè. Mensen hebben huizen gebouwd in waterafvoer, dus hoe gaan we dat water managen? En je kunt dus, we kunnen nu feitelijk zeggen, dit laatste jaar, dus afgelopen jaar 24, hebben we alle grote dammen hebben we in ieder geval weer op orde gebracht. We hebben die afvoer allemaal op orde gebracht. En dan krijg je natuurlijk de details van de wegen, dat soort dingen. Die moeten uiteindelijk naar die dammen heen gaan afleiden. Dus.
Helder, duidelijk. Sion, jij bent van de generatie waar we het allemaal voor doen.
Ja, klopt. En daarom vind ik het belangrijk ook om hier te zijn. Zoals veel mensen al weten.
Nee?
Ja,
nu
ja,
wel. Hallo, top.
En een los contactje.
Yes. Nou, zoals veel mensen al weten, ben ik al 5 jaar mee bezig om ervoor te zorgen dat jongeren, Pondriaanse jongeren, betrokken kunnen worden in beleids- en besluitvorming. Dus vandaar heeft de heer Oliano aan mij gevraagd, kan je even komen helpen om te kijken hoe wij toch de jongeren ook mee kunnen krijgen. Dat vind ik echt heel belangrijk. Want we hebben echt veel jongeren in het buitenland, niet alleen maar in Nederland, maar ook in Zwitserland, maar ook in Amerika. Die een studie doen met betrekking tot dit klimaatverandering. We hebben mensen die oceanografie studeren. We hebben mensen die ruimtelijke ordening hebben gestudeerd. Mensen die bezig zijn met bouwkunde, met het versterken van huizen. En ik heb gezegd, juist als we een plan gaan schrijven, moeten die jongeren juist aan tafel zitten om mee te helpen denken. Want zij kennen hun eiland, maar ze kennen de materie ook. Dus ik vind dat fantastisch.
Donnie, heeft hij een plek aan tafel gekregen?
Anders zat hij niet hier aan tafel. Dus kijk, we vinden het superbelangrijk dat jongeren betrokken zijn bij dit traject. Vandaar ook dat Sion, Patsy en ik en Ivy hebben we gisteren diverse scholen bezocht. We hebben twee...
Ivy is coördinator, hè?
Ivy is de secretaris. Eigenlijk heeft een coördinerende rol in de organisatie. Twee PO-scholen, de scholen voor primair onderwijs bezocht. Ook nog SGB, de afdeling Liceo. Ze hebben een zeer interessant debat georganiseerd met twee verschillende stellingen. En wij hebben dan gefungeerd als jury. zetelen om zeg maar af te turven van op basis van een vooraf ingediende lijst van hebben ze het goed gedaan of minder goed gedaan, et cetera. Maar je merkt wat me is opgevallen, zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs, dat de kinderen eigenlijk al een bepaalde basiskennis hebben. Wat wij nu moeten doen is proberen om de kinderen zo ver te krijgen dat ze ook die basiskennis kunnen overbrengen bij de ouders,
dat
bij de omgeving, etc.
Dat kinderen dus de ouders gaan opvoeden.
Correct.
En tijdens de sessies waar Nolly het over had, hadden we hele leuke beleidsvoorstellen en initiatieven, activiteiten die gedaan kunnen worden tegen klimaatverandering. Zo had een van de jongens het over, ja, met de zeeslag aan het noorden-zuidkust van Bonaire, daar kunnen we energie uitwekken.
Absoluut.
Dus dat is echt een fantastisch idee en dat komt dan van een jongetje van groep 8. Mm-hmm. Dus dat is heel erg innovatief.
Merk je wel dat het dus bezighoudt?
Ja, ja, je merkt dat het ze echt bezighoudt en dat ze ook heel erg goed begrijpen wat er aan de hand is. En dat ze ook een hele sterke mening hebben over wat ze zelf willen. Want ze hebben heel specifiek aangegeven bijvoorbeeld, het is belangrijk om Kralendijk te beschermen. Ze hebben aangegeven dat ze eigenlijk een beetje last hebben van toerisme. Dus dat massatoerisme, dat weten ze niet goed of het echt daar moet zijn. Dus ze hebben een hele duidelijke mening en dat is heel erg goed.
En wat je ook ziet eigenlijk is dat jongerenparticipatie op Bonaire niet bestaat. Dus de jongeren willen echt meewelpen, ze willen echt meedenken, meepraten. Maar er bestaat eigenlijk geen vorm op het eiland waar jongeren samen kunnen komen om hun ideeën te delen met beleidsmakers bijvoorbeeld.
Dat is al jarenlang het probleem.
Ja, al jarenlang.
Al jarenlang. Wat is het gevolg nu? Je gaat praten met verschillende stakeholders. Ik heb eigenlijk ontzettend hekel aan dat woord, maar goed.
Dat is ook belang. Ze hebben belang bij de stakeholder.
Ja, belang, maar nu heb ik het dan over goed Nederlands, belanghebbende.
Belanghebbende.
Maar goed, ik hou van Nederlandse taal.
Dus, ja, belanghebbende.
Belanghebbende
/ stakeholder. We zitten ook met jeugd aan tafel, dus dan is het inderdaad stakeholder. Nou, ik ben inderdaad ook wel nieuwsgierig van, oké, hoe nu verder?
Kijk, op 13 maart aanstaande van 8 tot 12 bij Hotel Habitat starten we met een echte tafelgesprek. Om die gesprekken gewoon gestructureerd te doen, hebben we uiteraard een soort format ontwikkeld met hele specifieke vragen om te komen tot iets heel concreets. Niet dat je krijgt iets.
Het moet niet gaan zweven.
Juist, niet iets heel algemeen, maar iets heel concreets. Er worden van die organisaties op het eiland, we hebben genoemd grote georganiseerde instanties. Er komen ongeveer 30 mensen.
Wat voor organisaties zijn dat?
Stinapa, airport.
Toerisme.
Ja, toeristensector wordt uiteraard uitgenodigd. Maar je hebt ook organisaties van de Wereld Natuurfonds. Ga zo maar door. Er zijn ontzettend veel organisaties die zich bezighouden met bepaalde klimaatverandering aspecten. En dan gaan we het hebben, de eerste bespreking gaat over het domein water. Dus we hebben in principe het hele problematiek opgesplitst in 6 domeinen. Dus we beginnen, dat betekent ook dat we 6 keer met die grote club aan tafel gaan zitten. We gaan die club van 30, want het is ook bewezen dat als je met zo'n grote club aan tafel zit, dan kom je niet snel tot het resultaat. Dus wat we gaan die grote club opsplitsen in misschien groepjes van 7 of groepjes van 8. En vervolgens gaat een notulist of 2 notulisten zelf met een gespreksleider het gesprek aan met die groep. Die gesprekken duren ongeveer 3 uur. En daarna proberen we dan alle informatie bij elkaar te brengen, te ordenen en ook nog vragen stellen aan alle deelnemers om een goed beeld te krijgen of het daadwerkelijk goed verwoord is. En zo'n sessie doen we 6 keer. En daarna gaan we ook met zeg maar de niet georganiseerde organisaties. Dus de,
en de bevolking.
En de bevolking gaan we ook ongeveer datzelfde traject starten om van hun ook te weten van, hey, wat vinden jullie ervan?
Wanneer gaan jullie het afronden?
Het idee is om in september, dan komen we weer bij elkaar met een hele grote groep. Dat noemen we dan de terugkeersessie. Dan komen we bij elkaar. En als iedereen dan akkoord is met wat we dan hebben uitgewerkt, dan kunnen we overgaan tot het tekenen van een klimaatintentie.
Mm-hmm.
Vervolgens gaan we met de boodschap van alle deelnemers gaan we aan de slag met het schrijven van een klimaatplan. Mm-hmm. Dus dan gaan we wat specifieker op bepaalde dingen in. Bij zo'n klimaatplan dan heb je de probleemstelling. Heel duidelijk daarna ook zeg maar, de activiteiten of de maatregelen die je zou kunnen nemen. Gevolgd ook door de financiën, maar ook wie heeft bij wat een bepaalde specifieke rol. Dus is het de bevolking die ervoor moet zorgen? De bevolking die ervoor moet zorgen bijvoorbeeld dat eiland schoon blijft. Ik noem maar iets. Dus het wordt dan zodanig geformuleerd dat het te lezen en te begrijpen is voor Jan en allemaal.
Ik heb toch nog wel, want ik zit een beetje met mijn WhatsApp open. Maar Michiel heeft zijn gele t-shirt aan.
Dus hij mag mee
praten. Maar ik praat dus even vanuit een gele mic. Ook met een geel t-shirtje namens Michiel. Zijn stokpaardje en ook wel ons stokpaardje. Cruise Tourism, jij zei het al, Pietie. Van, nou ja, de jeugd heeft daar ook wel een idee over. Wanneer komt er een referendum over ons cruise tourism? En is dat iets voor ook de klimaattafel?
Ik vind dit echt een politieke vraag.
Nou, dan ik weet niet of Maurice echt politiek is in dit dasje. Maar nee,
dat
ja, ik vind het. Nee, ik vind het opvallend, want Pietie, jij zegt inderdaad, jeugd weet eigenlijk ook niet zo goed wat ze met dat toerisme aan moeten. Dus, Sion, misschien heb jij daar een idee over?
Nou, niet dat ik een idee heb, maar dat komt ook omdat wij eigenlijk geen visie hebben, want we weten niet goed wat we willen. We willen minder toerisme. En toeristen van hoge kwaliteit, maar toch komen met JetBlue en Corendon. Dus dat is ook een beetje van, ja, wat willen we eigenlijk? Dat weten wij ook niet op het eiland eigenlijk.
Ja, weten we het niet? Of zijn we helemaal van het plan afgestapt van Blue Destination, et cetera?
Ik denk een beetje van beide. Want ja, ik zie een paar frappante keuzes die gemaakt worden hier op het eiland, wanneer het komt op toerisme.
Maar die keuzes zijn niet gemaakt, denk ik, door de burger. En vandaar dus een voorstel van.
En daar kom je heel goed bij. Burgerparticipatie bestaat ook niet naast jongerenparticipatie. Dus er is ook geen forum waar mensen kunnen zeggen. Want kijk, als je beleid gaat introduceren, moet je wel draagvlak hebben. En om draagvlak te creëren, moet je met de burgers in gesprek gaan. Maar dat gebeurt niet. Dus vandaar zegt Noli, dit is de eerste keer dat dit gebeurt. En jij zei ja, maar dat kwam ook bij een masterplan terecht. Ja, klopt. Maar ik vond het een beetje een schijnparticipatie. Want het was een beetje, ik was ook bij de masterplan trouwens. Kom maar bij zitten. Wat zijn je ideeën? Hier is een pandouche en wat te drinken. Oké, bedankt, dankjewel. We gaan een plan schrijven.
Wat is dan nu het verschil? Want zover ik als burger dit hoor, zou ik echt ook hetzelfde kunnen denken.
Je werkt mee. Je werkt mee en je kijkt ook wat het eindresultaat is. Bij de masterplan was dat niet het geval. Bij het masterplan was het schrijven van papier wat je ideeën zijn. Dan gaan ze ermee vandoor. En aan het eind heb ik begrepen, het plan is gefaald.
Ja, daar heb je gelijk in. De informatiebijeenkomsten waren alleen om informatie. En toen werd er een schrijver gehaald en die moest het allemaal gaan schrijven.
Ja, en wat is er gebeurd daarmee? Ik heb 10 ideeën op papier geschreven. Ga je alle 10 gebruiken of alle 2 of 3 daarvan? Dat weet ik niet.
Wordt eigenlijk alles wat opgeschreven is dan nu meegenomen überhaupt in die klimaattafel?
Kijk, we hebben ons, voordat we gestart waren met dit traject, hebben we ons ook goed laten informeren van hoe is zo'n traject verlopen in Nederland. In principe wat wij nu doen is alles is welkom. Alleen op een gegeven moment moet je wel gaan filteren wat is wel realistisch. Of wat kun je opnemen in een ander domein. Dus op dit moment nemen we alles mee. Het kan zo gek klinken, maar we nemen het wel mee. En dan gaan we dus als team, en ook nog met onze klankbordgroep, want die kijken ook mee, die hebben we ook nog. Mensen vanuit Nederland, de jongeren, et cetera, maar ook mensen van hier. Die gaan ook meedenken en zeggen van, dat kun je wel iets mee doen. Maar als je ook van een idee op dit moment niks mee kan doen, wordt ook beschreven in het rapport.
Helder.
Helder, duidelijk.
En ik denk, dat is ook de manier waarop het proces moet lopen. Ja. Je moet eerst divergeren, alle opties meenemen. En dan ga je weer samen praten en dan ga je convergeren. Dan ga je echt kiezen wat je als gemeenschap wilt hebben. En er zijn verschillende belangen. En we moeten met z'n allen gewoon open en eerlijk met elkaar zijn. En gewoon keuzes maken voor het eiland.
En als ik zo hoor, zou dit hele proces als side-effect kunnen hebben, dat er dus jongeren- en burgerparticipatie ontstaat.
Ja. Ja, dat ze ook mee kunnen praten.
Vind ik een mooie afsluiting. Dus,
heb je een mooi plaatje?
Ja, ik heb een mooi plaatje.
Iets
ik,
wat aan...
Nee,
beetje...
ik wil gewoon eerst afscheid nemen. Iedereen ontzettend bedankt. Ik verwacht dat als jullie iets te melden hebben, dat jullie dat weer even bij ons melden. En dan krijgen jullie weer ruimte aan de tafel om te vertellen. Maurice, dat geldt ook voor jou.
Heel ja, goed, Maurice.
Nu snap ik het.
ook als je iets te vertellen hebt over het LVV, ja. Meld het ons en dan krijg je een plek aan tafel. Hartelijk dank en heel veel succes met wat jullie aan het doen zijn.
Heel veel dank ook voor jullie steun.
Born with a broken heart.
Ah.
Dimiano David, of David zal het wel zijn.
Nooit van gehoord.
Ik ook niet, maar het is best
nou,
een
nee, het is niet naar. Het is niet naar. Wat vond je, klimaattafel?
Sommige zaken ietsjes op de vlakte houden. Wat opvalt is van dat over wat nou eigenlijk de slagkracht en wat de zeggenschap van de klimaattafel is. En hoeveel er van de plannen die hier nu op tafel gaan komen ook daadwerkelijk in het plan komen. Want wat ik hoor, misschien dat ik dat ook nog eens moet, maar dat komt al een andere keer. De Nederlandse regering krijgt gewoon censuurrecht op wat er in het plan komt te staan. Dat, zo zou je het kunnen interpreteren. Nou, ik denk niet dat het zo is. Maar
nee, ik denk ook niet dat het zo is. Wat ik wel merk is, er is enorm veel enthousiasme. En ik denk, Sion die zei het inderdaad heel goed. Hè, überhaupt burgerparticipatie en jongerenparticipatie. Heel mooi dat Pietie zei inderdaad. Hè, dat leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs vaak zulke mooie opmerkingen hebben. En out of the box ideeën of juist hele logische ideeën. En ja, misschien hebben we dat wel nodig met elkaar. Misschien een beetje gewoon simpele oplossingen of simpele ideeën die ons een keer uit dat hele stramien van modellen en grafieken haalt. Als je het hebt, vooral over als je het hebt wat je zelf kunt doen. Hè? Want dat hoor ik heel erg zeggen en terecht. Hè? Niet wachten op een ander en wat kun je zelf. Maar dan is het vaak, denk ik, de kunst om zo simpel mogelijk te denken. En ik denk dat we daar onze jeugd en vooral ook de kids echt bij kunnen gebruiken. Ja, nou, ik ben ook heel benieuwd. Want ik zelf kan me niet een beetje van de indrukken loshalen. Van, hè, we hebben toen met z'n allen ook gezeten met Blue Destination. Ook daar was veel animo en enthousiasme. Goede dingen op papier. En dat verdwijnt dan. Dit heeft misschien iets meer zwaartekracht. Omdat daar een Nederland dan zo bij betrokken is. Geen idee. Maar ik ga het wel volgen.
Ja.
Jij ook?
Ja, ik ga het ook volgen. Absoluut.
Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat.
Ik zal verplicht zijn om te volgen. Want,
ja, nee, inderdaad. Dus ik krijg sowieso informatie dan weer.
Zullen we een klein nieuwtje doen?
Ja, doen we een klein nieuwtje. Want je hebt een hele lijst. Vertel.
Carnaval?
Ja, ik lees hier OLB en ZW groep delen gratis oordopjes uit voor veilig carnaval. Het is wel grappig dat je deze noemt, want vanuit Stichting EQ. En best wel een goede samenwerking afgelopen jaar, vorig carnaval. Zijn er, en niet alleen ik hoor, ook Audrey vanuit Funchal Mariadal. We zijn enigszins teleurgesteld in een hernieuwde samenwerking voor 2024. Het beperkt zich dan denk ik nu alleen maar tot oordopjes, waarvan ik vind dat het ontzettend belangrijk is. Maar aan de andere kant snap ik dan ook niet zo goed waarom toezicht en handhaving niet iets meer test en kijkt op net even die 3 decibelletjes naar beneden, waardoor het voor iedereen gewoon wat gezonder is. Er is een prachtige actie Sali Safe. Ik vind dat voor Bonaire echt een mooie actie. Wat gaat over überhaupt het brede aspect van uitgaan, voor elkaar zorgen, geen alcohol in het verkeer, veilige seks enzovoort. Het lijkt alsof die compleet nu overboord is gegooid. En er gebeurt eigenlijk niks. Er is een mooie spot vanuit RCN, KPCN, over inderdaad, let op je kinderen en rijden met je gordel. Dus daar zit nog wel wat van, maar vanuit het openbaar lichaam is het bijzonder weinig. En zullen we het alleen maar moeten doen met oordopjes die we waarschijnlijk ook nooit voldoende hebben. En ik ben heel benieuwd of bijvoorbeeld met kindercarnaval, of ik dan alle kinderen in elk geval al met de oordopjes zie. Vorig jaar ging dat best goed. Mm-hmm. Maar ik weet ook dat vooral Accesso en ZW-groep hebben er ontzettend veel energie in gestoken. Dus ja, voor veilig carnaval. Nou ja, ik denk dat veilig carnaval doen we natuurlijk met z'n allen. En ik hoop echt dat mensen dan in elk geval nog terugdenken aan alle acties van de voorgaande jaren. Daar een beetje van geleerd hebben. Dat is... Ja, en cameratoezicht. En daar ben ik wel heel blij mee. Want ik denk dat dat nodig is. En misschien komen we wel in een tijdperk dat we er maar aan moeten wennen dat die dingen er gewoon altijd zijn.
Ik ben bang dat we daar een gegeven moment niet meer ontkomen. Ik vind het vervelend, want het is toch een beetje Big Brother watching you. Maar ja, ik ben bang dat we in een samenleving zitten waar we zo langzamerhand... Dat soort dingen zullen moeten gaan accepteren.
Ja, ik denk het ook. En ja, goed, het staat ook inderdaad heel erg mooi op jouw lijstje. Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilig carnaval. En dat behelst van alles. Dus dat is ook op elkaar spullen letten. Elkaar misschien ook aanspreken, hè, als er vervelende dingen gebeuren. Of als je ziet dat er iets gebeurt waarvan je denkt, wat is dit?
Dat kan eigenlijk niet.
En dat kan eigenlijk niet. En ja, daar zijn we allemaal samen voor verantwoordelijk.
Nou ja, net zoals met het vorige onderwerp, klimaat. Ik bedoel, dat kan ook niet van de overheid alleen komen. Dat zal ook van de burger uit moeten komen.
Ja, ik denk dat heel veel dingen dat... wij zijn de maatschappij.
Ja.
En dat is makkelijk om inderdaad maar te wijzen met vingertje. Hè? En natuurlijk, hè, want dat kan ook zo komen alsof ik nu met mijn vingertje wijs naar het openbaar lichaam. Zo van, ja, jullie doen nu alleen maar een beetje de oordopjes en waar blijft de rest? En zo bedoel ik het niet. Ik vind het alleen heel erg jammer. Want het is wel wij, samen met in dit geval ook het openbaar lichaam. Dus ja, we zijn er bijna verder klaar voor. Ik hoor ontzettende leuke liedjes. We hebben ook onze eigen Tumba, Reina en Pancho. Alles is gekozen. En iedereen is toch wel in de heat van kostuum en glitters en nagels. Dus langzamerhand is het een beetje de heat up naar carnaval.
Ik ga weer een plaatje beginnen.
Gezellig.
Dit meisje is een beetje de draad kwijt.
Oh.
Want ik blijf zoeken naar een rode draad.
Ontdek Bonaire Automation. Al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Dag tussen 12 en 2, live met Judith en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen, Megalonder 1.1.
Ja,
wat vond je nou van dat liedje? Weet je waar ik aan moest denken?
Nou, vertel.
Kinderen voor Kinderen. Ze heeft vast bij dat koor gezeten. En dan is dit de adult versie met de R en al dat.
De Gooise,
ja,
de Gooise R en de Gooise I.
Ja, nee, dat. Nee, het was op zich prima. Ik bedoel, ze heeft een leuk stemmetje. Maar
ik ben de rode draad kwijt.
Ja. Ja, nou ja, oké, okay, whatever. Hij moest gedraaid, hè? Dus dat heb je gedaan.
Hij moest gedraaid. En wat ik opvallend vond, is dat er op dit moment in de top 40 in Nederland, in deze week, 7 nummers staan, Nederlandstalig.
Echt waar?
Ja.
Ja, ik wil bijna een politiek getinte opmerking maken, maar ja.
Doe het maar niet.
Tjonge.
Goed, hij is binnengekomen op 37. Dus,
daar lekker laten blijven. Lekker blijven daar. Lekker blijven daar.
Nou ja, die we vorige week gedraaid hebben, die van Antoon, die staat nu nummer 4 of zo. Okay.
Zegt, ja, maar dat kon ik. Ja, oké. Maar goed, even, hè, die rode draad. Volgens mij heb je hem wel gekozen. Want we hebben wel een beetje rode draad vandaag. Ik vind.
Nou, ik vond het goed uitkomen.
Ja, ik snap hem.
Ik vond ik snap het wel goed uitkomen. Want er zit weer een nieuwe gast aan tafel.
Aan tafel.
Een beetje een oude gast, denk ik.
Roffel. Ja, vast, onze vaste tafelgast.
Ja. Meneer Celibon, Jan...
Ik ben niet van Celibon, hè? Nee. Ik ben ook niet tegen Celibon.
Pro Lagoon.
Ja, laten we het zo noemen, inderdaad. Ja, goedemiddag.
Ben je weer?
Het was even geleden.
Het was heel even geleden. Want...
Ja, maar je hebt aardig opgespaard op deze manier. Dus,
ja, er is genoeg te melden in ieder geval.
Ja, want dat is het, hè. Ik bedoel, actiegroep Pro Lagoon. Ik denk dat zeker de vaste luisteraars, maar de meeste mensen inderdaad wel weten. Hè? Er is van alles aan de hand op onze landfill. En dat niet van de laatste tijd, maar al jaren. Daar wordt al jaren heel hard over geroepen, gestreden om dat beter te maken. Uiteindelijk zijn er allerlei calamiteiten, incidenten geweest, zoals de branden. Toen zijn jullie elkaar gaan verzamelen, Pro Lagoon. En daar ben jij de woordvoerder van.
Klopt, ja. Nou, Pro Lagoon, even misschien goed inderdaad een kleine historische achtergrond, bestaat eigenlijk al heel lang als niet formeel georganiseerde actiegroep. Bewonersvereniging.
Juist.
Ja, correct. En die hebben onder meer in tussen 2017 en 2023 heeft er een afvalverbrandingsoven op de locatie bij Celibon, bij Lagoon, gestaan. En toen was ik er nog helemaal niet bij betrokken. Ik was ook nog helemaal niet op de hoogte van de problematiek. Maar die hebben toen wel in samenwerking met de mediator via de ombudsman voor elkaar gekregen dat die afvalverbrandingsoven uitgezet is. Nou ja, goed, daar hebben we natuurlijk recent ook een rapport van gezien dat het maar goed is dat dat ding uitstaat. Dus ik ben daarbij aangehaakt vorig jaar na die grote brand in mei. En toen ben ik me gaan verdiepen in die problematiek van die landfill. Ja, toen viel ik van de ene verbazing in de andere uiteraard. En uiteindelijk hebben wij in oktober besloten om de informele groep om te zetten in een formele stichting. En dat hebben we dus dat is nu dus Stichting Pro Lagoon, waar nog steeds dezelfde mensen achter zitten.
Ik ga je heel
ook
even onderbreken. Mag die telefoon altijd. Die iedere mensen steeds horen, zijn mensen die hier willen reserveren, maar het zit dicht.
Oh,
dus
ja.
Als mensen ondertussen ook naar de radio luisteren, het heeft op dit moment geen zin om naar Cuba te bellen, want ze zitten dicht.
Ja, je kunt ook de stekker eruit trekken.
Ah, dus, nee, dat doen we niet. Dat vinden we volgens mij, misschien kunnen we wel zien wie er gesteld
is. Niet netjes.
Nee, de telefoon gaat onmiddellijk op.
Zoveel luisteraars, het hele eiland luistert.
Ja, het was een inbeller voor ons. Maar ja, dan bellen jullie het verkeerde nummer. Jullie bellen dan naar Kua en niet naar ons.
Nee.
Ja, en ik wil je vragen iets bondiger te antwoorden. Want,
ja, dat mag.
We hebben nog heel veel andere dingen te behandelen.
Ja.
Ik heb hier op mijn lijstje staan. Pro Lagoon eist onmiddellijk de sluiting van de vuilstort. Tweede punt, rechter vernietigt beschikking voor de inplaatsstelling. En het derde punt, bestuurscollege vaarloost volgens de rechter wel degelijk taken. Nou, dan hebben we het eigenlijk allemaal gezegd, hè?
Ja, dat wel. Dat zijn hele belangrijke onderdelen van de huidige actualiteit, zeg maar. Dus inderdaad. Ik weet niet hoe ver ik daar dan nog iets minder bondig op mijn handen.
Tuurlijk.
Oké.
Begin deze week hebben jullie een persbericht uitgebracht.
Correct, ja.
Waarbij jullie dus zeiden van wij eisen dat de vuilstort met onmiddellijk ingang gesloten wordt.
Ja, die eis die komt niet uit de lucht vallen. Ik bedoel, in mei is er een hele grote brand geweest, mei vorig jaar. En we zijn 9 maanden verder en er ligt nog geen enkel concreet plan waarvan wij op de hoogte zijn. Er is nog geen enkele plan van aanpak gecommuniceerd met de bewoners. Het RIVM heeft een rapport uitgebracht waarin staat dat het verdere dioxinevervuiling voorkomen moet worden. En wij zien dat de enige manier om dat te voorkomen is om te stoppen met storten van afval bij Lagoon. Want daar wordt doorlopend gewoon afval bijgestort. Het is en blijft een locatie met brandgevaar.
Het brandt nog steeds.
Het brandt nog steeds ondergronds, voor zover wij weten, inderdaad. Er komen regelmatig de rookpluimen uit de grond. Er wonen ook nog steeds allerlei mensen. Jij en ik ook, Martijn. Onder de rook van die landfill, als daar weer een brand ontstaat. Er is dus gewoon nog steeds een hele hoge urgentie om verdere dioxines en andere zware metalen uitstoot te voorkomen. Ja, dat voorkom je niet door te gaan met storten. En ik vind het eigenlijk verbazingwekkend dat we 9 maanden na zo'n grote brand nog steeds niet in staat zijn geweest om een tussenoplossing te bedenken die werkbaar is.
Dat er een plan op tafel
is. Dat er een plan is, dat er een stip op de horizon is waar mensen over geïnformeerd zijn en dat ze weten, er komt een oplossing aan.
En... Wij zijn allergisch voor stip op horizon.
Okay.
Dat hebben we namelijk 14 jaar lang gehoord van de Nederlandse regering over het sociale minimum. Ja, er is een stip op de horizon.
Oké, dan was de horizon iets te ver of de stip was te klein. Dat kan ook. Ja, goed. Een hele grote, dikke, vette klodder aan een hele dichtbijzijnde horizon. In ieder geval een concrete datum waarop we zien dat er wat gaat gebeuren. En als je dat niet kunt, dan moet je de omgekeerde oplossing toepassen. En dan moet je de mensen weghalen van het gevaar. Als je het gevaar niet weg kunt halen bij de mensen vandaan, dan moet je de mensen weghalen
dus
van het gevaar.
Dat is in feite het vervolg van jullie verbod, of jullie gebod. Of sluit de lagoon, of haal de mensen daar weg.
Ja, en ik denk dat het ook heel mooi aansluit bij de uitspraak van de rechter. Waarin ook gewoon onomstotelijk bewezen, vastgelegd is, zwart op wit, dat er sprake is van taakverwaarlozing. En dat er geen enkele reden is, dat staat in, ik heb het daar heel speciaal
voor gezocht. Ik moet even iets meer informatie geven.
Geen mag altijd, ja.
November vorig jaar heeft de waarnemend rijksvertegenwoordiger Jan Helmond een zogenaamde in de plaatsstelling afgekondigd.
Een voornemen tot in de plaatstreding op de gehele landfill problematiek die speelt bij Lagoon.
Ja.
En toen is er gereageerd door het bestuurscollege in een brief van 1 november. In die brief zijn eigenlijk weinig echte concrete doelen voorgesteld.
Ja, voornemens.
Alleen maar ambities. Ja, prachtig. En er wordt 1 keer het woord volksgezondheid ingenoemd in die brief. En dat was naar de mening van de Rijksvertegenwoordiger niet voldoende. Maar daarin is men gewoon verder gegaan in het traject. Dat is een stappenplan van in de plaatstreding.
Mm-hmm.
Toen ontstond die grote brand. En in combinatie met de urgentie die er toen ontstond om ook te voorkomen dat bijvoorbeeld de afgewerkte olie in de fik zou gaan, heeft de Rijksvertegenwoordiger besloten om op een aantal items alvast in de plaats te treden met een spoedeisend belang. Dus laten we zeggen, er spelen 100 problemen en daarvan heeft hij de 4 gepakt en gezegd, die haal ik eruit. Daarop ga ik nu met spoed in de plaats treden. Daartegen is het bestuurscollege die rechtszaak begonnen tegen die items. Niet tegen de in de plaatstreding, het voornemen tot in de plaatstreding in zijn algemeenheid. En daar blijven we dus ook gewoon dat traject continueren nu. Dus we gaan nu eigenlijk voor items die...
Jij geeft nu informatie die tot nu toe onbekend was.
Ja, bij mij is dat altijd heel duidelijk bekend geweest. Ja, maar dan moet je alle stukken lezen, denk ik ook. En ik denk dat dat voor heel veel mensen heel veel werk is. Maar ja, ik heb het wel gedaan.
Maar dit is wat niet op het eiland bekend is. Dat weet ik 100% zeker.
Er is dus een doorlopend traject van voornemen tot in de plaatstreding, waarbij dus de Rijksvertegenwoordiger tegen het bestuurscollege zegt, jullie moeten met een concreet actieplan komen voor het oplossen van de landfillproblematiek. Want die landfill is niet vergund, et cetera. En toen heeft hij op een gegeven moment een aantal items eruit. Ja, dus dat is dus dat biomedisch afval, asbest, de omheining, de vergunningsaanvraag voor die oliedistillatieinstallatie. Die heeft hij eruit gelicht en gezegd, daar moet nu gewoon urgent naar gekeken worden en dat ga ik doen. De rechter heeft uiteindelijk gezegd dat...
Het bestuurscollege was niet eens dat hij dus die punten ging aanpakken.
Dat spoedeisende karakter was het bestuurscollege dus niet mee eens.
Ja, nou ook sowieso, maar als je de brief leest je had het met overleg met ons moeten doen, dat had je niet alleen mogen doen. En daarvoor zijn ze naar de rechter gestapt. Op 10 januari is daar een rechtszaak over geweest, de behandeling geweest. Gisteren is daar de uitspraak van gekomen.
Ja.
En de rechter heeft op een bepaalde manier, want dat zo moet je het zeggen, denk ik, het bestuurscollege daarin gelijk gegeven dat het niet wat procedure betreft niet de juiste manier was geweest om dit te doen.
Ja, ja.
Maar, zegt hij er onmiddellijk bij.
Ja, er is wel degelijk sprake van taakverwaarlozing, et cetera.
De conclusie geweest is dat er taakverwaarlozing is geweest.
Ja.
Daar gaat de rechter wel in mee.
Ja, absoluut. Dat staat gewoon zwart op wit in het vonnis.
Dat staat zwart op wit. Ja. Dat vind ik heel opvallend.
Absoluut, maar ik denk ook dat daar niemand dat zou kunnen ontkennen. Want die taakverwaarlozing, dat is niet dit bestuurscollege alleen. Dat is de taakverwaarlozing van allerlei bestuurscolleges hiervoor.
Dit is niet alleen dit
bestuur. Dit is iets van de laatste decennia, misschien wel 15 tot 20 jaar.
Ik denk dat vanaf de opening.
Ja, en ik memoreer altijd graag aan het rapport Afvalbeheer op Maat uit 2013, geschreven door OLB en Celibon zelf, waarin al letterlijk staat, de afvalberg is vol, er is sprake van milieuschade, er zijn risico's voor de volksgezondheid, het terrein moet omheind worden, er komen onbevoegden die brand stichten. Het is allemaal alsof ze hun eigen crisis, hun eigen drama, wat vorig jaar 2 keer zich heeft voltrokken, hebben voorspeld. Ja, als je dan niet over taakverwaarlozing zou kunnen spreken, dan weet ik ook niet meer wanneer er wel sprake zou zijn van taakverwaarlozing. Uiteindelijk, Martijn, het enige waar de rechter dus eigenlijk nu heeft gezegd is, de Rijksvertegenwoordiger had dat spoedeisend belang in kunnen roepen op die items. Maar hij had in die stap van, we zitten nog in de voornemen tot in de plaatstreding en we gaan nu op die items met spoed in de plaatstreden. Daar had hij ze nog een beetje tijd moeten geven om daarop te reageren en dat is niet gedaan. Dus dit is echt puur op basis van een procedurele fout.
En wat is dan een beetje tijd?
Ja, zeer kort staat er letterlijk
in. Hij staat letterlijk zeer kort, want hij zegt van, ik herken dus het spoedeisende karakter.
Ja, dat zelfs ook.
Dat herkent de rechter ook. Maar hij vindt dat er nog genoeg tijd is geweest om het bestuurscollege de gelegenheid te geven om alsnog nog aan te haken en mee te doen erin.
Dan hadden ze misschien binnen een week met een plan moeten komen voor hoe zij dus die items waar de Rijksvertegenwoordiger voornemens was voor in de plaats te treden met spoedeisend karakter. Ze die binnen een week alsnog een plan voor hadden gepresenteerd.
En wat ik ook erg opvallend vind van de uitspraak van de rechter is, er wordt geen enkele maatregel teruggedraaid.
Nee, lijkt me ook nutteloos. Ik bedoel, wat ik van de Rijksvertegenwoordiger heb begrepen, is dat een heleboel zaken gewoon al lopen. Er is een logistieke keten bedacht om het biomedisch afval, wat echt een groot tikkende tijdbom is. Dat moet zo snel mogelijk van het eiland af. Daar is iets voor bedacht. Nou, het zouden de partijen niet sieren als ze nu op die plek weer de verantwoordelijkheid weer terugkomt bij het bestuurscollege. Dat ze zeggen, we bellen iedereen af en we gaan het toch zelf doen. Dan weet ik niet hoe we nog verder moeten met Saldi op Thailand.
Het zou erg waanend zijn en erg cynisch zijn wat dat betreft.
Ja, the proof is in the pudding.
We
gaan het zien.
Ik heb het gevoel dat toen de Rijksvertegenwoordiger, natuurlijk gesteund door de Rijksoverheid, want dat heeft hij echt niet in zijn eentje gedaan. Mm-hmm. Deze maatregel heeft genomen en deze stap heeft genomen. Donders goed wist dat dit ging gebeuren, dat het procedureel niet klopte. Dat hij als een raphaas dus die dingen die hij moest regelen, geregeld heeft. En nu zoiets heeft van, jongens, het is gebeurd.
Ja, het zou heel mooi zijn als men in ieder geval blijkbaar die risicobereidheid dan zou hebben gehad. Ik weet het niet. Het is allemaal nu achter de rug. Het is in feite mosterd naar de maaltijd waar we nu naar kijken. En ik hoop dat men ook gewoon die zaken zoals ze nu al lopen, dat ze die gewoon ook echt uitvoeren. Dat is het allerbelangrijkste. Maar goed, weet je, we hebben het nu weer over de landfill en over de discussie tussen het bestuurscollege en de Rijksvertegenwoordiger. Mm-hmm. Het is allemaal super belangrijk en het heeft super veel belastinggeld gekost. Ook nog een keer een advocaatkosten. Ja. Wat ik nog steeds stuitend vind, is dat we, er zijn twee rapporten. ACL, de uitstootmeting van de verbrandingsoven. RIVM, de dioxinemetings en metingen en de zware metalen naar aanleiding van de brand van 5 november. Die rapporten lagen op 20 december, beide. Eén op 19, de andere op 20 december bij publieke gezondheid. We zijn nu ruim 2 maanden verder. Er is nog steeds niets bekend over een onderzoek onder de bewoners. Begin in godsnaam met dat onderzoek. Die mensen, moeten we gaan wachten tot die mensen ziek zijn en dat ze dan naar de dokter gaan? Of gaan we nu testen wat de status is van de gezondheid van die beste mensen?
Dat is een vraag die ik elke keer zeg. En ik ga hem je weer stellen.
Mag.
Is in de tussentijd, zijn er al mensen bij jullie gewoon is op visite gekomen vanuit het bestuurscollege?
Nee. Ik heb ook een paar weken geleden een afspraak gehad. Wij van het bestuur dan, met z'n drieën, zijn we daar naartoe gegaan naar John Soliano, onze gezaghebber. Hebben ook aangedrongen op dat dit nu echt moet gaan gebeuren. Die gezondheidsonderzoeken, verbetering van de communicatie. Hou een town hall meeting of een walk-in sessie. Neem de mensen mee in wat er gebeurt. Mensen weten niks. Mensen zitten in onzekerheid van, daar kan eigenlijk ieder moment kan er wel weer een brand uitbreken. Wat is het plan van aanpak?
Wanneer word ik ziek?
Ja, welke onderzoeken kunnen we gaan doen om erachter te komen wat we hebben ingeademd, wat we in ons lijf hebben opgebouwd. We hebben dat in een gesprek met de gezaghebber benadrukt. Daar is nog geen opvolging op gekomen. En ik ben heel erg benieuwd of die opvolging gaat komen. Want uiteindelijk is de overheid, dat miste ik ook een beetje in het vonnis, moet ik erbij zeggen. Daar wordt ook een verhaaltje opgehangen. Dat werd in de rechtszaak opgehangen van Celibon krijgt geen budget vanuit OLB. Want ze hebben al 7 jaar geen jaarrekening aangeleverd. Weet je, dat laat al zien dat je eigenlijk niet. Ja, sorry, ik kan het gewoon niet serieus nemen.
Celibon is een overheidsbedrijf.
Celibon is 100% overheidsbedrijf. Dus je hebt al 7 jaar lang het laten gebeuren als aandeelhouder dat ze geen jaarrekening aanleveren. En nu zeg je van en Celibon zegt aan de andere kant, we hebben eigenlijk veel te weinig budget, want onze budgettering is nog steeds gebaseerd op een veel kleiner eiland met veel minder inwoners. Dat geeft al aan hoe kort de horizon is van mensen die hier verantwoordelijk voor zijn. hoe kort hun visie is. En ook gaat het er dan om dat je twee rapporten hebt gekregen, dat er klachten zijn, dat er twee grote branden zijn, ondergrondse branden, een afvalverbrandingsoven. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, hoeveel redenen moet je nog hebben om aan een RIVM te vragen of aan een huisartsenorganisatie om te beginnen met bepaalde testen? Weet je, er zijn gewoon tests mogelijk, bloedtesten, waaruit blijkt wat de dioxinewaardes zijn die mensen in hun lichaam hebben opgebouwd. Het is gewoon, je komt gewoon je zorgplicht niet na. En daarom zijn wij ook overgegaan tot het inderdaad het versturen van het handhavingsverzoek. Want ergens moet iemand toch eens een keer gewezen worden op zijn verantwoordelijkheid.
Wat is daar het stappenplan in? Ik bedoel, je hebt nu bekendgemaakt van dit is zo. Je hebt, ik heb nu ook een brief gezien van jullie advocaat aan...
Ja, dat is het handhavingsverzoek. Ja.
Het handhavingsverzoek.
We hadden dat eigenlijk met het persbericht willen combineren. Alleen dat ging intern qua communicatie. Ja, wij zijn een stichting met vrijwilligers, dus gaan niet altijd
het was even goed georganiseerd. Het was communicatie qua.
Ja, dat kan ons ook een keer gebeuren. Maar we communiceren in ieder geval. Er zijn ook partijen die daar wat van kunnen leren. Ik noem geen namen. Dus dat persbericht ging de deur uit afgelopen maandagochtend. En nou ja, goed, daar zie je duidelijk in wat onze standpunten zijn op dit gebied. Ik ben ook van mening dat die landfill is gewoon een monster wat daar ligt. En je kunt nu zeggen, nou, we gooien er een hoop zand overheen en we gaan allemaal verder met ons leven. Maar die stoffen die daar opgebouwd liggen, opgestapeld liggen, die blijven afbreken. Die blijven in de natuur terechtkomen. Dus dat is één reden omdat wij zeggen, je moet stoppen met storten. De andere reden is, als je blijft storten, blijft ook het gevaar voor brand blijft toenemen. Het neemt in ieder geval niet af, zolang je er afval bij blijft gooien.
Jullie hebben in dat verzoek hebben jullie drie punten staan. Inderdaad, sluit de landfill, daar doen we meer punten. Zorg dat je een tijdelijke oplossing krijgt, dat je het nieuwe afval van het eiland afkrijgt. Ga een gezondheidsonderzoek doen onder mensen. En ga de zaak afgraven.
Ja. Ja, nou ja, feitelijk is dat niet zo heel veel anders dan dat we in ons statement van 14 oktober ook al hebben gemeld.
Maar ja, goed, nu gaat het via advocaat.
Ja, absoluut. Kijk, er moet gewoon druk uitgeoefend worden. Simpel zat.
En
een handhavingsverzoek. Er is ook gewoon een plicht tot handhaving. En dat wordt nu ook veronachtzaamd. En dat schrijft de rechter ook dan weer een mooie koppeling weer met dat vonnis. En dat er eigenlijk geen enkele reden is. Ik heb dat artikel erbij gezocht. Want dat vind ik wel een van de interessante in het vonnis. Het is voor het gerecht zonneklaar dat hier sprake is van overtreding. En geen enkele reden voor het bestuurscollege was en is om daartegen niet handhavend op te treden. Nou, dat lijkt mij een hele duidelijke taal. Dus ja, het is jammer dat wij dan een handhavingsverzoek voor moeten doen. Dat we daar advocaatkosten voor moeten gaan maken. Terwijl de overheid eigenlijk degene is die gewoon die handhaving moet gaan doen. En ja, dan leggen we onze eisen op tafel. Ik denk dat dat zonneklaar is van onze kant.
Hoeveel tijd is daar inderdaad om op te reageren? Hoe nu verder? Je hebt dat handhavingsverzoek gedaan en dan...
Ja. Ja, nou, de handhavingsverzoek, daar zou als het goed is een vervolg op moeten komen vanuit de overheid. Mocht dat niet zo zijn, dan gaan we ons beraden op vervolgstappen.
En die vervolgstappen zijn rechter?
Ja, ik denk dat je als we al met een advocaat bezig zijn, dan...
Dat een vrij logisch gevolg
zou
is.
Vrij logisch zijn, inderdaad, ja. Ja. Kijk, wij zijn heel constructief. We zijn altijd heel constructief geweest en we willen met iedereen in gesprek. Maar we willen ook wel een keer duidelijkheid krijgen. En die duidelijkheid die is er gewoon nog steeds niet. En als je nu tegen ons zegt, jongens, dit is het stappenplan en over een jaar zijn we heel ver met oplossingen te creëren. Dan hebben we ook iets om uit te leggen aan de achterban. En dan kan iedereen zeggen, oké, nou weet je, fijn dat er zo serieus aan gewerkt wordt. Maar er wordt al decennia lang niet serieus aan gewerkt. En er zijn al decennia lang mensen die giftige gassen inademen. En dat monster wat daar ligt bij Lagoon, dat braakt gewoon dagelijks stoffen uit die gewoon ongezond zijn.
Ja.
En als dat niet serieus genomen wordt, er zijn twee opties. Of je haalt het monster daar weg, of je haalt de mensen die risico lopen weg bij dat monster. Daar valt ook over te praten. Er zijn oplossingen voor te bedenken. Maar ik weet ook dat er in Nederland ook vergelijkbare gifbergen zijn geweest, waarbij mensen ook verhuisd werden.
Ja.
En er werd zelfs tegen ons gezegd in november, toen wij nog af en toe in gesprek waren met het bestuurscollege, dat dat alleszins redelijke eis was. Maar daarna hebben we er niks meer over gehoord.
Want wanneer is jullie laatste gesprek geweest met BC?
Met BC hebben we eigenlijk alleen, met echt het BC hebben we op 5 november een gesprek gehad. En toen was 's avonds die brand. En toen hebben wij op de volgende dag 's avonds zijn wij binnengelopen. Niet echt uitgenodigd, maar binnengelopen bij de eilandraadvergadering, de spoedzitting die toen ingelast was. En daarna hebben we nog uitgebreid hier op het plein staan discussiëren met het bestuurscollege. Vervolgens is er eigenlijk alleen nog maar een keer een afspraak geweest met publieke gezondheid en de programmamanager duurzaam afvalbeheer. Waar het eigenlijk toen om ging, is dat wij aangaven van goh, wij willen gewoon dat die gezondheidsonderzoeken gedaan worden. Nou, dan heb ik 2,5 uur afspraak gehad. Waarin eigenlijk de conclusie was van ja, we gaan een monitoringprogramma opzetten met over 4 jaar de eerste resultaten. Ja, ik viel van mijn stoel van verbazing. En dat was nog voor de uitkomsten van de RIVM en de ECL-rapportages. Ik hoop dat ze nu in ieder geval bij de realiteit zijn en hebben gelezen in de rapporten waar ze zelf opdrachtgever van zijn. En waar ze zelf ook een analyse bij hebben geschreven. Dat er dus enorm veel waardes overschreden zijn. En dat er dus een hele grote kans bestaat dat als je 3 dagen een verbrandingsoven test. En die waardes zijn zo dat als je 5 jaar lang dat ding dag in dag uit laat draaien. Dat er sprake kan zijn van hele grote vergiftiging. En waarom zouden we dan niet beginnen met die onderzoeken?
Eigenlijk vind ik persoonlijk dat onderzoek, dat gezondheidsonderzoek, het allerbelangrijkste van alle punten.
Absoluut. Daar ben ik helemaal met je eens, Martijn.
Ja, en ik denk ook dat dat hand in hand kan gaan, omdat dat zo 2 verschillende disciplines zijn. Tot inderdaad kijken welke maatregelen je dan praktisch gezien kunt nemen. Ik bedoel, het zijn 2 andere disciplines. Het zijn dus ja.
Het bijt elkaar eens, niet.
Nee, het bijt elkaar
wat
zeker
de situatie zoals het nu is eigenlijk dat ze aan de ene kant. Er is een huis wat in brand staat. En aan de ene kant zijn ze aan het blussen. En aan de andere kant zijn ze brandstof op het vuur aan het gooien. Ja. Dat is gewoon de situatie bij Lagoon nu.
Ja, dat is waar. Jan, weer hartelijk dank voor alle informatie.
Voor de update.
Voor de update.
Ik ben inmiddels de Lagoon-encyclopedie.
Je bent de Lagoon-encyclopedie. En regelmatig hier aan tafel zit. En vaak zeggen wij altijd heel enthousiast wat leuk dat je er bent. Maar dit is helemaal niet leuk.
Ik hoop dat het heel snel een keer de laatste keer is.
Ik hoop echt dat we kunnen zeggen, nou Jan, dit was het.
Alles is opgelost.
Alles is opgelost in de zin van, er ligt inderdaad die stip aan de horizon.
Ik weet niet wanneer jullie met pensioen gaan, maar ik ben bang dat dit probleem jullie pensionering gaat halen.
Ik ben al met pensioen.
Okay. Als het op deze manier blijft gaan, denk ik inderdaad. Dat is triest, dat is jammer.
Absoluut.
En zeker ook een punt voor de klimaattafel overigens.
Absoluut,
ik vind dat jullie ook daar aan tafel moeten.
Absoluut. Ja, die klimaattafel, dit is natuurlijk iets met directe impact heeft op het klimaat, op de stand van het zeewater.
Alles,
absoluut.
Hey, ik vind tijd voor een... Heel,
heb je nog een leuke?
Heel gewoontjes muziekjes. Heel ordinair.
Heel ordinair. Mooi.
Ordinary.
Mooi.
Van Alex Warren. En hij is binnengekomen op 13.
Oké. Okay. Mooi.
Ja. Mooi nummer.
Dat zeggen wij niet vaak.
Nee,
met, nee maar deze is mooi.
Ja. Zeker.
Want jij begon al over binnengekomen heel veel Nederlandstalig. Ik denk, je gaat er toch niet nog eentje uitzoeken. Maar
Nee. Ik zoek niks uit. Ik doe wat maar 1 week in de lijst heeft gestaan.
Nee, dat is waar. Nee, maar dit is, ik vind deze wel mooi.
Ja, ik ook.
Ik heb er geen verstand van, maar hij klinkt goed. Trouwens, ik vond de tekst heel mooi.
Ik heb er geen verstand van, maar ik heb wel een mening.
Ja, dat ik heb. Jou absoluut. Die dus. Ik vond de tekst heel mooi. Wat een verhaal weer, hè?
Nou.
Ik heb echt zoiets van... Weet je, linksom of rechtsom, het maakt allemaal niet uit. Maar dit moet gewoon aangepakt, opgelost en weer communiceer met elkaar.
Ja, en neem mensen serieus.
Ja.
En vooral dat laatste.
Ja. Dus dat. Het is heel gezellig dat Jan hier elke keer zit, maar het zou niet nodig moeten zijn.
Het zou niet nodig moeten zijn. En ze zou niet zo ontzettend moeten meppen om zich heen om te zorgen dat er eindelijk eens iets gebeurt.
Ja.
En het is je eigen bevolking gewoon serieus nemen.
Het is je eigen bevolking serieus nemen. De mensen die hier wonen en dit al jarenlang. En ik heb ook echt zoiets van, hoe lang kunnen we dit ook nog een beetje onder de pet houden? Want volgens mij, als dit echt een beetje meer naar buiten komt dan dat het nu is. En naar buiten komt bedoel ik meer internationaal nieuws. Dan weet ik niet of onze high-end tourism en überhaupt tourism hier zo wel van gediend is.
Ik heb het gevoel dat heel veel toeristen gewoon hun oren dichtstoppen en na gaan roepen. Omdat ze gewoon leuk gezellig met vakantie willen zijn.
Nou, sowieso een groep altijd. Ja, absoluut. En dat zal ook wel de meerderheid zijn. Maar
dat hebben ze ook recht op. Ik bedoel, ze hebben gewoon betaald voor die vakantie. Dus ze willen gewoon een leuke vakantie hebben en geen gezeur. Maar ik denk wel dat als inderdaad verhalen bekend worden van jongens, ze verwaarlozen hun eigen bevolking, die vergiftigen ze. Ik bedoel, als dat soort verhalen in de rondte komen, ja, dan denk ik toch wel dat een aantal mensen zitten van, ja, moet ik daar naartoe?
Ja. Ik denk natuurlijk, dat is niet de grote groep. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die wel bewuster kiezen voor hun vakantiebestemming.
Ik wil zeggen van, gif, oh, nou, daar ga ik niet naartoe.
Ja, ook dat. Nee, eens. Jeetje, hey, je hebt een hele lijst.
Zoals altijd.
Zoals altijd. Nou, welke gaan we nemen dan?
Je, mag jij dit kiezen?
Ik mag kiezen. Nou ja, waar ik... politie Bonaire treft groot hoeveel drugs aan op geconfiskeerde vissersboot.
Ja, er is van de week er zijn drie mannen bij de visspier hier zo aan de westkust gearresteerd wegens overtreding van de opiumwet BES. En met het vermoeden grootschalige handel in drugs. De vissersboot waar ze officieel op bevonden en die ze gebruikten, die is in beslag genomen. Die is uit water gehaald, meegenomen naar het politiebureau. En daar hebben ze een grote hoeveelheid drugs. Hoeveel dat is, dat is niet bekendgemaakt, maar het is een grote hoeveelheid. De drugs is vernietigd, de boot ook.
Ja, en dat vond ik inderdaad. Hè. Er stond een plaatje op Facebook, artikel, ik weet niet, Bonaire.nu, ik weet niet eens overal of zie je dat plaatje. En allerlei, vooral het commentaar eronder natuurlijk, hè, dat iedereen het toch wel vrij zonde vindt van de vernietiging van de boot en de drugs. En één opvallende vond ik dat iemand had geschreven van ja, maar als je over alle overige dagen gewoon netjes je werk doet als visser, moet dit dan nu zo? Toen dacht ik, oh, oké, nou ja. Ik bedoel, allerlei meningen. Maar die boot vernietigen, dat gaf veel commotie bij de burger.
Ik vermoed zelf dat gedaan is in verband met eigendomsproblemen. Je moet dan zo'n boot gaan onteigenen. En dan weer gaan verkopen. En aan wie ga je het dan verkopen? Mm-hmm. Je ziet heel vaak in dit soort gevallen dat de politie dan voor kiest. Of justitie dan voor kiest om de zaak te vernietigen.
Ja.
Of dat terecht is. Ik vind het ook zonde van de boot.
Ja, nee, het is zonde van de boot, dat absoluut. En net wat jij zegt, ik had ook nog niet kunnen ontdekken over hoeveel
nergens te vinden.
Maar goed, waarschijnlijk wel goed verstopt.
Ja, want daarom hebben ze die boot meegenomen.
En daarom hebben ze de boot meegenomen, ja. Nou ja, goed, zo zie je inderdaad ook maar dat we echt meedraaien in de grote, grote wereld. En dan wel iets dat we echt meedraaien in de grote wereld. Jij hebt opgeschreven 600 nieuwe soorten ongewervelde landdieren gevonden op Bonaire. Ik ga van links naar rechts. Maar deze die heb ik eigenlijk al... Ik zit al eigenlijk deze hele lijst een tijdje te bestuderen en te lezen. Toen dacht ik, hè?
Even voor de goede orde, ik schrijf niks op. Ik kopieer het.
Nee, je kopieert. Nee, wacht even. Dit is niet jouw quote. Dit is niet. Dit is geen eigen werk. Maar 600 nieuwe soorten ongewervelde landdieren.
Ja.
Hoe werkt dat?
De Dutch Caribbean Nature Alliance, de DCNA, heeft dit op haar website geschreven. Dat er nog steeds uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar ongewervelde landdieren. Mm-hmm. Dus insecten in feite en slangen en reptielen. En dat daar nog steeds soorten gevonden worden die niet zozeer nieuw zijn, dat ze nog nooit eerder zijn ontdekt. Maar ze zijn nog nooit op Bonaire ontdekt. En een groot aantal ook nooit eerder in het Caribisch gebied ontdekt.
Interessant. En landdieren, waar moet ik dan aan denken? Landdieren, zijn het kleine...
Insecten, slangen, okay. Slangen, reptielen... Dat soort gedoe.
Oké. Okay. Climate change misschien?
Dat zou heel goed kunnen. Dat er opeens hier alle mogelijke dieren naartoe komen. Of ook meegekomen met schepen.
Ja.
Die hier zich dan vestigen. En hier dan grond krijgen. Dat kan heel goed.
Oké. Okay. Maar 600 is veel.
600 is ontzettend veel.
Ja, ik had echt zoiets van...
Er is ook een uitgebreide inventaris voor bijen op het eiland gedaan. En die blijken de bijbestand in het eiland blijkt een grotere en rijkere diversiteit te hebben dan eerder bekend was. En dat is natuurlijk heel goed nieuws.
Ik wou net zeggen, dat hebben we nodig.
Dat hebben we nodig, want bijen bevruchten planten en bomen. Dus die heb je heel hard nodig. Alle avond bloeiende planten, die worden door de vleermuizen gedaan.
Daar hebben we er ook heel veel van. En ook heel veel soorten, heb ik mij laten vertellen.
Ja, 7 soorten heb ik begrepen.
Ja, wauw. Dat wist ik echt helemaal niet.
Waarvan eigenlijk maar 1 muggen eet en de rest eet nectar.
Nou, dat is nou weer een gevalletje jammer.
Ja.
Oh, dat wist ik dan weer niet.
Want één vleermuis eet per nacht 800 muggen.
Zo, dus dat is veel.
Ja, daar mogen er veel meer voor komen.
Ja, veel meer. Gewoon in en om rondom huis nu ik dit hoor. Ja. Ik ga ze uitnodigen, absoluut. Maar dit is
maar er zijn ook heel veel nachtvlinders. Ik zie ook dat er 147 soorten nachtvlinders zijn gevonden.
Oké.
Okay. Sprinkhanen, 23 soorten sprinkhanen. Dus ja, het is zeer divers.
Nou, ik ben heel erg benieuwd of dat inderdaad dan, hoe dat dan hier komt. En of dat dan ook climate change te maken heeft. Dat ze het hier gezellig vinden en blijven. Welk puntje doen we nog meer? Jeetje, we hebben zoveel. Ja. Oh ja, ik weet er één. Eilandsradenbes eensgezind in weerzin tegen aanpassing wolbes en vinbes.
Ja, dat moet ik even inleiden. Vorig jaar is er een... 2023, sorry, is er een bijeenkomst geweest in de Bilt met de toenmalige staatssecretaris Alexandra van Huffelen en Binnenlandse Zaken over de aanpassingen van de hele belangrijke wetten Wolbes en Vinbes. Wolbes en Vinbes zijn de twee wetten waar in feite alle fundamenten van het OLB zijn vastgelegd. Zowel financieel de Vinbes als organisatorisch de Wolbes. Die twee wetten zijn tot stand gekomen in 2010, uiteindelijk aangenomen in 2011. En dat is een haastklus geweest. En daar zitten fouten in. En daarnaast, we zijn gewoon meer dan een decennium verder. Dus daar moesten vernieuwingen en verbeteringen aangebracht worden. Daar is enorm over onderhandeld tussen de drie eilanden en het ministerie en de staatssecretaris. Uiteindelijk is daar een soort compromis uitgekomen waar alle partijen mee konden leven. Waar alle partijen water in de wijn deden en mee konden leven. En is afgesproken van oké, zo gaat het dus naar de Tweede Kamer toe. Op het moment dat het naar de Tweede Kamer moest, was het kabinet gevallen. En moest het indienen in de Tweede Kamer gedaan worden door de nieuwe regering. En het eerste wat de nieuwe staatssecretaris Zoltzabo heeft gezegd is van ik ga die wetten nog eens een keer bekijken, want volgens mij ben ik het niet mee eens.
Dat is niet gebruikelijk volgens mij.
Dat is totaal niet gebruikelijk. Je voert gewoon de wetten uit die door je voorgangers gemaakt zijn. En dat opeens weer openbreken en zeggen van nou nee, volgens mij ga ik toch nog iets aan veranderen. Is fors politiek onfatsoen. Als je in de politieke kring vraagt, dan wordt er gezegd van ja het mag. Het is niet verboden, maar het is niet netjes. Daar is uiteindelijk uitgekomen in de nieuwe de vernieuwde wetgeving stond onder andere dat eigenlijk de rol van rijksvertegenwoordiger, daar hebben we het heel vaak over nu, eigenlijk niet meer van deze tijd is en dat die functie in feite altijd in een soort spagaat zit. Mm-hmm. Omdat die altijd tussen het belang van de eilanden en het belang van Den Haag inzweeft en daarin moet marchanderen. Mm-hmm. En dat het eigenlijk een onmogelijke functie is. En dat het daarom beter die functie kan verdwijnen. En dat een deel van de verantwoordelijkheden beter bij de gezaghebber neergelegd kunnen worden. En een deel bij de staatssecretaris. Want dan is het ook duidelijk welke partij je het hebt. Daar is dus Zoltzabo niet mee eens. En heeft dus besloten van nee, die rijksvertegenwoordiger blijft. Maar dan als waakhond voor goed bestuur.
Ja, dat is zo'n uitspraak alleen al. Ja, oké. Okay.
En dus hij wordt van bruggenbouwer, wordt hij opeens klikspaan.
Ja, want zo zie ik inderdaad...
Deze woorden zijn helaas niet van mezelf.
Nee, maar goed, zo zie ik inderdaad wel de rol van een rijksvertegenwoordiger. Ik vind dat inderdaad een bruggenbouwer.
Ja, dat zou een bruggenbouwer moeten zijn. En dat is zonder enig overleg gebeurd. Zoltzabo heeft gewoon gezegd, ja, dat zet ik erin, want ik vind dat dan ook nodig. En dan dien ik het wel weer in. Heeft het grote nadeel ook dat de indiening en de goedkeuring van de wetten minstens een jaar wordt uitgesteld. Want er moet weer consultatierondes, al dat soort zaken moeten er komen. Waardoor ook bij de volgende eilandsraadverkiezingen de verhoging van het aantal raadsleden niet doorgaat, omdat dat niet gehaald gaat worden dan.
Ja, dan krijg je nooit goed bestuur, denk ik. Tenminste, wat ik zou me voor kunnen stellen, dat goed bestuur ook wel te maken heeft met mankracht. Ja. En kennis en kunde. En als je dat niet hebt, ja, dan ga je misschien inderdaad minder goed besturen. Of laat je
dat was ook de reden waarom in de nieuwe wetgeving wordt gezegd van dat Bonaire uiteindelijk naar 15 leden, 19 leden.
Ja, naar 19. Maar dat is toch heel tegenstrijdig. Want als je dan zegt nu vanuit de Nederland, oké, het is daar een zootje en er is geen sprake van goed bestuur. En anderzijds, een oplossing daarvoor om dat te faciliteren is dan die aanpassing in de Wolbes, Finbes. Dat ga je dan dwars liggen.
Ja, en dat
is dat dan onwil? Of wat is dat?
Desinteresse.
Ja, wauw. Oké.
Ik kan het niet anders noemen.
Maar hoe reageert verder politiek in Nederland daar dan op? Want kijk, hier zijn we natuurlijk des duivels.
Zoals het altijd reageert. De oppositie is des duivels. En de regeringspartijen zeggen, doe maar.
Oké. Maar ondanks dus even, kijk, ik kan me nog voorstellen dat je misschien als regeringspartijen denkt, oké, het idee spreekt mij dan nog wel aan. Maar dan kom je weer op dat dit, net wat jij zegt, zo ongebruikelijk is. Ja. Dat je zegt, oké, het had een goed idee geweest. Maar jongens, dat doen we niet, want dit is al besloten.
Ja.
Daar zit een stukje verbazing.
Die verbazing is terecht. Oké. Er zijn meer mensen die er verbaasd over zijn. Wat het wel oplevert is, van dit is dus compleet zonder enig overleg gedaan. De bekende eilandsraadlid van Statia, Clyde van Putten. De langzittende eilandsraadlid op het ogenblik binnen het Caribisch gebied. Hij zit al 40 jaar in die raad.
Ja, ongelooflijk.
Die zegt van jongens, dit is normal Dutch behavior. Over ons beslissen wat goed voor ons zou zijn. En er is nu, en dat is vrij zeldzaam, een gezamenlijke brief van de drie eilandsraden naar de minister van Binnenlandse Zaken gegaan. Van jongens, dit is koloniaal, dit is onbeschoft en dit is onzorgvuldig.
Ja.
En die woorden staan er dus letterlijk in.
Nou, full eind bij deze. Want ik vind ook dat dit echt niet kan.
Dit is heel raar. Dit is echt heel raar.
Ja. Zoals heel veel dingen raar zijn in de wereld. En zoals ook inderdaad heel veel dingen raar zijn met dit kabinet in Nederland, denk ik.
Ja,
maar hoe nu verder? Want hoeveel tijd als dan inderdaad
Ik ga nog een plaatje draaien.
Je gaat eerst een plaatje draaien?
Ja, naar aanleiding van wat je zei, van er is heel veel raars in de wereld. Ga ik een beetje een protestliedje.
Oh, doe maar. Kom maar op.
Mars Mars van de Chicks. Het was toen de eerste keer president was dit tijdens de hele opkomst van Black Lives Matter, de dood van George Floyd en zo, was dit het protestnummer tegen alles wat er gebeurde.
Nou, dan hoop ik dat ze een nieuwe song gaan maken tegen alles wat er weer gebeurt. Want er gebeuren echt heel veel rare dingen. Ongelooflijk.
Je zegt ja, daar kunnen we een uitzending aan gaan wijden.
Ja, daar zouden we een uitzending over kunnen wijden. Misschien moeten we dat ook eens een keertje doen in een special edition. Want het is echt niet oké. Persoonlijke mening bij deze. Maar het is echt niet oké. Dus en dan even toch nog terug.
Je weet de nieuwe bijnaam van de Elon Musk?
Nee, vertel.
Muscolini.
Ja, precies. Ja. Weet je dat? En dan net je, waar we het net over hadden. Hè, het zomaar bedenken van we gaan het even lekker anders doen in die Wolbes. Scheid voor wat mijn voorganger heeft afgesproken. Mm-hmm. Weet je, dat alles tezamen, denk ik, man, waar zijn we in godsnaam mee bezig? En toen zei jij van de week, ik wil het dat toch even vertellen. Jij zei van de week iets van, we zijn gesloten. Cuba is gesloten. We zitten hier heel gastvrij. Maar Cuba is dicht vanwege een prachtig dansfestival. En iedereen hard werken. Dus nu echt op zijn tandvlees loopt. En het opladen is nog voor vanavond. En voor de vaste luisteraars die op het terras zitten, zei je, hey Jut, app ze even. En mijn eerste reactie was inderdaad, hoezo? En toen zei jij, maar zullen wij een beetje lief voor elkaar zijn? Want dat is het enige wat we eigenlijk nu moeten doen.
Ja, wat ik vind, en dat heb ik ook tegen jou gezegd. Ik heb mijn principes. En in dit soort tijden moet je vasthouden aan je eigen principes. En je niet laten leiden en laten verleiden om mee te gaan in andere mensen die geen principes hebben.
Nee.
En alleen maar pragmatisch bezig zijn om dingen voor elkaar te krijgen. Ik hou mij vast aan mijn principes. Dat brengt mij niet altijd leuke dingen. Dat brengt me vaak in problemen zelfs. Maar als ik dat niet loslaat, dat heb ik toen ook gezegd tegen jou, dan verzuip ik.
Ja, ja, en dat was iets heel kleins. En ik vond dat heel mooi en bedacht mij, je hebt ook inderdaad echt helemaal gelijk. En misschien is dat in deze tijd iets wat we allemaal kunnen doen. Gewoon iets aardiger zijn voor elkaar. Vooral omkijken naar elkaar en niet de dingen voor granted nemen.
Ja, en ga niet reageren op de mateloosheid van anderen.
Ja.
Maar blijf autonoom en blijf van je eigen waarden en normen uitgaan.
Ja. En zelf nadenken.
En blijf zelf nadenken.
Vooral zelf nadenken. Ja, ik moest het even gezegd hebben vandaag. En zeker met alles wat we vandaag gehoord hebben over een klimaattafel. Een Brolagoon, waarvan we toch met z'n allen ook vinden van jongens, doe eens wat. En het hele prachtige lied. Dus even een serieuze noot. Ja. Maar misschien ook wel een boodschap waarvan mensen nu denken van ja, die twee daar in dat gele shirt aan tafel.
Die twee idioten die daar
zaterdag zitten. En de derde idioot die gewoon thuis in zijn gele shirt zit en meeluistert. Ik denk dat we hier lekker aan moeten vasthouden. Maar dat gezegd hebbende, welke had jij nou op je lijstje dat je denkt, daar wil ik het toch nog wel even over hebben?
Daar wil ik even over hebben, want dat vind ik wel een bijzondere afloop. We werden op een gegeven moment vorige week opgeschrikt met een mededeling en een nieuws dat er een man van een balkon was afgevallen. En dat zijn vriendin, die op dat balkon ook stond, gearresteerd was wegens vermoedelijke mishandeling en poging tot doodslag. We weten ondertussen dat de man in kwestie 2 dagen daarna aan zijn verwonding is overleden. Maar wat ik een heel opvallend bericht vind, en je merkte gewoon, dat heeft ook wel een beetje met wat jij hiervoor zei, dat iedereen die vrouw onmiddellijk had veroordeeld.
Ja,
onmiddellijk.
Ja. Dat is ribakaya, redo, oftewel op straat, roddel. Dat was heel duidelijk. Iedereen had al zoiets van, die dame
in feite
die is daarbij
betrokken. Was de strop voor de galgen opgehangen.
Ja. Ja.
En nu komt het mededelen van justitie. Het is een ongeluk. De vrouw heeft niets opzettelijk gedaan. Er is niks gebeurd wat strafbaar is. Dus vrijspraak. En ze is geen verdachte meer.
Nee.
En dan, als je dan weer de reacties hoort en dan weer de reacties leest.
Ja, die vond ik inderdaad. Daar hebben we het ook wel over gehad. Die vond ik echt heel bijzonder. En wat mij daar vooral in opviel, dat er ook veel vanuit lokale bevolking in één keer er dan weer bij haar wordt gehaald van, ja, maar als dat iemand van ons was geweest, of dat een Bonaireaan was geweest, dan was het echt heel anders gegaan. Toen dacht ik, waar komt dit allemaal vandaan?
Diep geworteld onvrede met alles wat er gebeurt.
Ja.
En daar geen uit kan geven. Een bestuur hier, we hebben het al gehad over vandaag,
ja,
die zijn eigen bevolking niet serieus neemt in dit opzicht. En dan krijg je dit soort frustraties.
Ja, blijkbaar. Blijkbaar. Maar ik vond het inderdaad, dat viel mij echt op en ik vond het heel erg opmerkelijk.
Ja.
En wat jij zegt, Martijn, inderdaad, vanaf het moment dat dit in het nieuws kwam, iedereen had het erover dat die dame in kwestie, die had daar iets mee te maken. Heftig.
Het is een ingewikkelde dame. Ik ken iemand die haar kent. En het is een ingewikkelde dame met heel veel problemen en heel veel moeilijkheden. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat ze dus opeens schuldig is.
Ja.
En verdomme, en ik zeg echt verdomme, iedereen is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is.
Nou ja, ik denk dat we ons daar nog steeds aan vast moeten houden. En bovendien, ik denk dat er op dat moment helemaal niemand bij was. Justitie heeft zijn onderzoek gedaan. En ik vind dat we daarop moeten gaan moeten vertrouwen.
Als we daar niet meer op kunnen vertrouwen,
juist,
dan hebben we echt een groot probleem.
Dan hebben we echt een groot probleem. En als we dat in heel veel zaken wel doen met z'n allen, ja, en dat dan aannemen, waarom zouden we dat dan nu niet doen? Het is triest genoeg. Dit is, het is een partner van, het is een vader van, kind, familie. En de persoon is er niet meer. Ze zouden gaan trouwen. Nou, we kunnen het inkleuren. Laten we dat vooral verder niet doen. Het gaat er niet meer over dat een vrij jong iemand gewoon heel noodlottig om het leven is gekomen. En dat is in en in triest. Dus ja, ik kan me voorstellen, je hebt hem er ook op. Waren je hoofdletters ook echt zo van...
Nee, dat was omdat
de caps, de caps stond nog even aan.
Nee, gewoon ik kopieer de titel van de artikel.
Ah, je pakt hem echt knip en plak.
Ja.
Ah.
Ik ben geen journalist, ik ben een pratende...
Zeker, zeker.
Ik ben een pratende knipselkrant.
Oké, okay. Oh, vandaar. Dus ook die minderjarige zonder rijbewijs aangehouden na wilde achtervolging?
Ja, die heb ik ook geplikt.
Ja, die heb je ook. Wilde achtervolging. Ik heb dan altijd een soort Miami Vice plaatjes.
Ja, dat is wel...
Was hij echt wild?
Hey, nou ja, goed, over stoepen rijden.
Dat vind ik best wel.
En aan de andere kant van de weg rijden en zo. Dus
hij kon wel autorijden zonder rijbewijs?
15 jaar.
Nee!
Jochie was 15 jaar. Had de auto van zijn vader geleend.
Oh,
maar pa wist van niks.
Joyriding.
En er zat nog een meisje van 14 naast hem.
Ai, pika. Dat is niet...
Uiteindelijk hebben ze bij Caminda Trastien de Montagne hebben ze hem weten te blokkeren. En daarbij remde de jongen opeens zo hard dat de politieauto tegen de auto aanknalde. Maar hij is dus aangehouden. 15 jaar. De auto is in beslag genomen. Hij is aangehouden op negeren van politiebevelen, gevaarlijk rijgedrag, rijden zonder rijbewijs en zonder verlichting.
Weet je, een stommigheid, laten we heel eerlijk zijn. Het is een puber, 15 jaar, en dit blijft voorlopig echt eindeloos aan hem kleven.
Ja, en wat ik ook wel mooi vond was dat wat erbij stond was van dat er een goed gesprek met de ouders is gevoerd.
Nou, ik bedoel, volgens mij zouden die ouders heel veel goede gesprekken moeten hebben. En waarschijnlijk gehad al met hun kind. Dat weten we niet.
Dat weten we niet.
Nee, ai. Maar dit is inderdaad, zo'n stupide ding kan echt zijn hele toekomst beïnvloeden.
Maar ja, stel je voor dat er een ongeluk was gebeurd en dat meisje naast hem was overleden.
Ja, nee. Ik bedoel, laten we daar helemaal niet aan denken. Hou op. Hey, van hele snelle auto's naar hogere vliegbelasting raakt Caribische eilanden hard. Daar vind ik inderdaad wat van. Heb je gezien dat je mee kunt doen aan zo'n consultatieronde?
Ja, dat kan nog tot de 25e.
Ja. Heb je het al gedaan?
Ik heb het al gedaan.
Ik heb het ook gedaan. Het zijn best wel, dat vind ik wel. Het zijn behoorlijke vragen.
Ja.
Waar best wel ook veel tikwerk in zit. Het is niet zo eenmaal nee.
Het zijn vijf vragen die je moet beantwoorden. En die moet je echt gewoon even uitgebreid beantwoorden. Het plan van de Nederlandse regering is op dit moment om lange afstandsvluchten te
extra te belasten.
Te demotiveren. Ik ben even de woord.
Ja, inderdaad. Dat we niet gaan vliegen.
Dat we die lange afstandsvluchten gewoon minder gaan doen.
Met een cruiseschip dan maar. Met een
en boot. Daarvoor willen ze dus elk ticket. Er zit nu op elk ticket zit nu een belasting van 30 euro. Dat willen ze verhogen naar 70 euro. Als je met vier kinderen, met een gezin van vier gaat vliegen, dan is dat een behoorlijke extra belasting. Dat zal misschien gaan betekenen bij in veel gevallen dat ouders zeggen, of mensen zeggen van oké, dan gaan we maar niet naar Bonaire toe. Of gaan we niet naar de Cariben toe. Wat even vergeten wordt, en dat is ook wat alle belangenorganisaties zeggen, is van jongens, lange afstand, ik bedoel, korte afstandvluchten, die kunnen ook heel vaak nog gedaan worden met de trein of met de auto of met een bus of weet ik veel wat. Maar lange afstandvluchten, nou, van het ene continent naar het andere, die zijn in heel veel gevallen niet te vermijden.
Nee, nee.
Of je moet met een schip gaan 3 weken lang.
Juist. En ik weet niet of dat dan veel minder uitstoot. Nee, maar dat is onzin. Ik vind dat inderdaad echt. Ik denk dat voor veel mensen hier absoluut, die lange afstandvlucht is gewoon ook voor ons de bus, bij wijze van. Ik bedoel, ja, je moet toch naar Nederland toe of waar je naartoe wil? Je kan niet anders. Ik vond het, maar kom op. Er stond wel ook iets bij van de vraag van vind je dan dat er voor mensen die zoals wij dan hier wonen, dat anders moet zijn dan vakantiegangers? Nou, zeg ik het even in mijn woorden. Mm-hmm. Die vraag die stond er ook bij. En toen dacht ik, ja, dat vind ik inderdaad.
Ik denk dat als je kan aantonen dat je hier woont, dat het. Maar dat is heel erg ingewikkeld. Het voorstel nu is. Want kijk, je moet ook bedenken, als hier minder toeristen gaan komen.
Ja, ik zeg hoi, maar ja, voor
ik
mij
zeg
heel
hoi. Maar het betekent wel dat er de inkomsten van het eiland op dit moment, want we zijn zo ontzettend afhankelijk. En als je naar Curaçao kijkt, nog veel meer. Je gaat dus mensen werkloosheid in krijgen op deze manier. En is dat je bedoeling? Wat er dus nu door de DCCA is dat geloof ik. Dutch Caribbean Airport Association. DCAA. Ja. Mm-hmm. Gezegd is van zonder nou, dat heeft Frankrijk namelijk met zijn departement ook gedaan. Zonder bij lange afstandvluchten de vluchten binnen het Koninkrijk daarvan uit.
Ja. Slim. Ik ben ondertussen even aan het nadenken. Ja. Nou ja, in elk geval moet er wel over nagedacht worden, want dit kun je niet zomaar doen.
En dan even nog iets wat kritisch. Er wordt gedaan alsof dit gedaan wordt om de CO2-uitstoot. En als je goed leest, het hele voorstel leest, dan lees je er gewoon tussendoor van dat het in feite gaat om die 248 miljoen die er extra mee wordt opgehaald.
Dus dat. Ja. Ja, dan hoefde je niet eens, want ik ben zo'n goede lezer, ben ik niet. Ook dat was voor mij eigenlijk wel heel snel duidelijk. Maar goed, je kunt het natuurlijk nu optuigen.
We moeten eruit.
Daaraan. Gaan we eruit? Ja. Is het nu al voorbij?
Ja, het is zelfs al over de tijd heen.
Oh, jeetje.
Dus ik ga even heel...
Ja, daar gaat hij, daar loopt hij, daar gaan we.
Daar gaan we. We hebben nog 10 seconden.
Nou ja, iedereen super bedankt voor het luisteren. En Michiel, volgende week ben je er gewoon bij. Luisteraars, volgende week is Michiel er ook bij. Met zijn prachtige radiostem.
De enige echte presentator.
Ja, absoluut. Zeker weten.
Dus we zijn er volgende week weer. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Een beetje abrupt einde, maar zo diep zaten we erin. Volgende week zijn we er weer. En dan is Michiel er wel bij. En zoals Michiel dan altijd eindigt, eindigen wij met een hartverwarmend
ajootje cadeautje.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Live met Judith en Martijn.
Wat een feest!
Dit is zo.